God. We're very happy to have him with us. May God bless you.
Dank u zeer, de Heer, zegen u, broeders en zusters. Ik ben zo blij om vanmiddag weer terug te zijn in de tabernakelgemeente. U weet, u zegt wel, dit is geen kerk, dit is het kazernegebouw. Het is een kerk omdat er de gemeente er is. En God is in zijn gemeente, is dat juist? God is in zijn volk. Dus is zijn volk zijn gemeente. Dus wij zijn hier. Alle gezeten in hemelse gewesten in Christus Jezus. Genieten van gezegende gemeenschap, terwijl het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, ons reinigt van alle onreinheid. Is dat niet wonderbaar? Gewoon vrij, te alle tijden dat de Heer ons wil roepen, nemen wij een kleine vlucht en springen rechtstreeks de hemel in binnen ongeveer 2 seconden nadat wij gegaan zijn. Is dat niet fijn? Wat een gezegende verzekering. Ik sprak enige tijd geleden in een christenzakenlieden samenkomst. Ik geloof dat het in Tijuana was. Nee, neem me niet kwalijk. Het was in Jamaica, Kingston, Jamaica. En ze hadden al de beroemdheden en heel wat Cubanen daar. En die avond zei iemand tegen mij nadat ik klaar was met spreken. We houden onze dienst op de renbaan, maar ik ging naar de een of andere grote plaats met de beroemdheden, weet u, om die avond te spreken. En hij zei, u bent die prediker hier, is het niet? Ik zei, ja meneer. Hij zei, wat doet u hier bij deze zakenlieden? Ik zei, ik ben een zakenman. Oh, zei hij, dat wist ik niet. Ja, ik zei, ja, ik ben een zakenman. En hij zei, in wat voor soort zaken bent u? Ik zei, verzekeringszaken. Hij zei, wat voor soort verzekeringszaak? Ik zei, eeuwig leven verzekering. En ik ben nog steeds in die zaak. Nu, als iemand hier geïnteresseerd is om met mij over de polis te spreken, zal ik graag te alle tijden met u spreken over de eeuwig leven verzekering. Ik ging naar school met een jongen, Wilmer Snijder, een erg fijne knaap. Het boek Deuteronomium 32 vers 11. Zoals de arend haar nest opwekt, over haar jongen zweeft, haar vleugels uitbreidt, ze opneemt en draagt op haar vlerken. En nu het onderwerp dat ik uitgaf om vanavond over te spreken was de arend die haar nest opwekt. Zoals de arend haar nest opwekt. Ik wil u niet te lang houden, zodat het tijd zal zijn dat u zich gereed kan maken om naar de gemeente te gaan. Had iedereen een goede dienst vanmorgen? Oh, hij vergeleek zijn erfdeel met een arend. Weet u, ik heb al eens over arenden gelezen en ik ontdekte dat er ongeveer 40 verschillende soorten arenden zijn. Er worden ongeveer 8 verschillende soorten arenden in de Bijbel genoemd. Sommige van hen, ze beweren dat sommige van hen gieren waren omdat zij aas eten. Maar dat was verkeerd. Ik ben het niet eens met de man die dat schreef, want ik ken de arenden. Arenden eten alleen maar levend vlees. Hij moet het gieren eten, doodaas. Maar hij moet een echte arend, neemt zijn eigen meel. Hij moet het vers hebben, zoals de grizzlybeer en de zwarte beer. De zwarte beer is een van aas levend dier. Hij eet aas, maar de grizzlybeer moet elke avond, of wanneer hij zal gaan eten, iets vers doden. Evenzo de arend. Een arend neemt vers vlees. Hij wil niet iets wat muf is of overgebleven of hem aangereikt wordt. Hij wil zijn eigen vlees hebben. Dus we staan voor een geweldig onderwerp en een geweldige vogel. Ik heb altijd van de arend gehouden, ofschoon hij mij heel wat moeite veroorzaakt heeft. Hij heeft veel herten opgegeten die ik gedood heb, maar ik heb toch respect voor hem. Hij is een roofvogel. En het woord arend zelf betekent scheurder met de bek. Hij verscheurt met zijn bek en eet er dan van. En dat is een goede manier om een roeping van God te bezien, omdat God voedt met zijn mond. En zijn mond is zijn woord, waar zijn woord vandaan komt. En hij vergeleek zijn erfdeel, ons, met zijn arendjes. En hij zelf is Jehovah-arend. Wist u dat? God beweert zelf dat hij Jehovah-arend is. Hij is zelf een arend. Hij is papa-arend en wij zijn kleine arendjes, zijn kinderen. En ik heb veel van arenden geleerd toen ik hem bestudeerde. Ik ben een grote natuurliefhebber. In de natuur heb ik het eerst God gezien. Ik zag het in de bloemen. Toen ik nog maar een zondige jongen was. Dan zag ik hoe de vorst die kleine bloemen trof en zij hun kopjes bogen en klein zwaard zaad uit hen viel. En weet u dat zij een begrafenisprocessie voor bloemen hebben? Hebben jullie dat ooit geweten? Zeker, God heeft een begrafenisstoet. Dat heeft hij beslist. De herfstregens komen over en schrijven grote dikke tranen en begraven die bloemenzaden. Zeker, heeft hij een begrafenisstoet. En dan liggen ze daar. In de wintertijd bevriest de grond. En de kleine stengel droogt op. De bol droogt op. De bloemenzaden zijn verdwenen. Het kleine zaad bevriest, ploft open. Ja, al de pulp in het zaad loopt eruit. U zou een handvol van het vuil kunnen nemen en het meenemen naar het laboratorium en het herhaaldelijk onderzoeken. En u zult nooit iets van het zaad daarin overgelaten vinden. Maar laat slechts de zon beginnen te schijnen. Er is ergens een levenskiem die God in dat zaad ergens in die grond heeft geborgen. Ergens zal het opnieuw leven. Uit dat zaad zal het opnieuw leven. En ik dacht, als God voor een zaad een weg maakt om weer te leven, hoeveel te meer heeft hij een weg voor mij gemaakt om weer te leven en voor u om weer te leven. En op een dag zat ik een ijsje te eten toen ik boswachter van Indiana was. En er was een oude methodistenprediker genaamd broeder Spurgeon. Een erg fijne oude man uit Henryville, Indiana. We zaten op een boomstomp een ijsje te eten en spraken wat met elkaar. En het programma van het land- en tuinbouw stond aan. De kleine 4H-club daar in Louisville had daar een machine die zij verbeterd hadden. En hij kon een maiskorrel er precies laten uitzien als die u in het veld maakte. Als je een zak nam van datgene die de machine had gemaakt en een zak vol van die in het veld gegroeid waren, ze in uw handen deed en ze vermengde, dan zou je het nooit uit elkaar kunnen halen. En als je ze naar het laboratorium bracht, doorsneed, hadden ze elk zoveel calcium en zoveel vocht, helemaal precies hetzelfde. En de enige manier waarop je ze ooit weer uit elkaar zou kunnen nemen, was om ze te begraven. En beide zouden rotten. Maar voor de ene die door de mensen gemaakt was, betekende dat het eind. Maar die welke God maakte, had een levenskiem. Hij stond weer op. Wij kunnen kerkleden zijn, proberen een goed leven te leven. Maar, broeder, Gods leven telt. Twee mannen zien er gelijk uit. Beide gaan naar de kerk, beide zijn diakenen, beide zijn herders. De een heeft een kiem van leven en de ander heeft geen kiem van leven. Dus het verschil is waar u die natuur vindt, die nieuwe geboorte. Dat iets van binnen, dat alle twijfel wegneemt en u een verzekering hier binnen geeft. Dat u weet dat u overgegaan bent van dood in leven, omdat uw geest en zijn geest dezelfde zijn. Ze leggen getuigenis van elkaar af. Oh, wonderbaar is het de genade en de heerlijkheid van God te kennen, die tot ons is gekomen en uitgestort in onze harten door de Heilige Geest. Niets is daaraan gelijk. Bij het bestuderen en het letten op deze makkers, deze arenden, lette ik op hun natuur. In een jaar daarboven in Colorado, ik hou van jagen, maar ik hou er niet van, ik ben geen moordenaar, een jager. Ik hou ervan om uit te gaan, de berg op te gaan zitten en naar de dieren te kijken en te zien hoe ze zich gedragen. Nooit in mijn leven, zover ik me kan herinneren, schoot ik meer dan was toegestaan, omdat u jagers bedenkt dat. Het is zondig voor een christen om de wet te breken. U behoorde dat niet te doen. En bedenk, en jullie kleine jongens hier in de buurt, schiet niet op mijn rookbosjes. Nee, ze zijn van mij. Hebben jullie ooit van de legende over de rookbosjes gehoord, jullie kleine jongens? Nu, als jullie willen schieten op Engelse mussen, is dat in jullie en papa en mama enzovoort. Maar zie, maar schiet niet op mijn rookbosjes en duifjes. Denk eraan, dat zijn mijn vogels. Weet jullie hoe het zijn rode bosje kreeg? Hoeveel hebben ooit de legende gehoord hoe hij hem kreeg? Op een dag stierf er een man aan een kruis. Iedereen had hem in de steek gelaten. Zelfs God zelf had hem verlaten. Weten jullie wat er gebeurde? Een kleine bruine vogel keek daar naar hem en kreeg zo'n medelijden met hem toen hij keek. Zijn handen waren doorboord met spijkers en zijn voeten genageld aan een kruis. Hij was een gevangene. Weten jullie wat deze kleine bruine vogel deed? Hij had zo'n medelijden met hem dat hij er rechtop af vloog en probeerde die spijkers eruit te trekken. En daardoor werd zijn bosje helemaal rood van bloed. Sindsdien heeft het een rode borst gehad. Jullie zien niet op hem schieten, nietwaar? Het is een aardig vogeltje. Je moet eens kijken hoe die heldere oogjes naar mij opzien. Oh, de natuur. Ik herinner mij hoe ik van de arend leerde. Eens zat ik in Colorado en ik lette op. Het was in het voorjaar destijds. Tijdens het bijeendrijven van het vee. Bij het binnenbrengen van het vee. En ik klom boven op een heuvel. En ik zag hoe een arend haar kleintjes bracht en wat zij met hen deed. En ik dacht, wat wonderlijk. En ik nam een verrekijker om heel dichtbij te komen waar zij zich bevond. En In een zeker jaar was ik daarboven aan het jagen op elanden. En de sneeuw moet de elanden naar beneden jagen. Als het niet sneeuwt, zijn ze schuw. Ze komen niet naar beneden in de dalen waar soms vissers en zo in die riviertjes opkomen. Maar ze blijven echt hoog. En er was nog geen sneeuw geweest om hen naar beneden te drijven. Dus waren de veeboer en ik uit elkaar gegaan. We zouden elkaar over 2 of 3 dagen terugzien en we zouden weer bijeenkomen nadat we zich zag zo aan het jagen waren geweest. Hij aan één kant van de waterscheiding en ik aan de andere kant. En ik had een paar pakpaarden en een zadelpaard bij me. En ik klom vroeg in de morgen een stuk omhoog waar ik mijn paard niet mee kon nemen en ik ging verder omhoog. Kluisterde mijn paard zodat het een poosje kon grazen en ik ging nog een stuk hoger. In het herfst van het jaar, zo rond oktober, zal het daar af en toe regenen of sneeuwen. Oh, je weet hoe het hier beneden bijna is, zoals in maart. En dan zal de zon komen en het allemaal afdrogen. En er kwam een bui op, een van die snelle buien uit het noorden. En er lag vlakbij een omgewaaide boom, ik was bijna bij de boomgrens. En ik stond achter een boom en stond zo tot die bui voorbij was. Nadat die bui voorbij was, stond ik daar en de wind werd echt koud toen het stormde en de wind blies en de regen viel, herfstregen, en die evergreens die waren bevroren. Toen kwam er ver in het westen de zon tevoorschijn en ik bemerkte hoe zij omlaag schenen en weer kaatsen tegen de berghelling op die bevroren evergreens. Ze vormden een regenboog over het ravijn. Dat geweldig grote oog ging daar in het westen onder. En terwijl ik die kant uitkeek, dacht ik, dat zijn net de ogen van God die de hele aarde doorlopen. Weet u, u kunt nergens heen of u kunt God zien, als u maar naar hem uitziet. Hij is gewoon overal. U moet hem echter eerst hier binnen laten komen en hem dan uw ogen laten gebruiken om te zien. Haal hem binnen en hij zal uw tong gebruiken om te spreken. Hij zal uw hele wezen gebruiken. Net zoveel als u zich aan hem toewijdt, zoveel kan hij gebruiken. God heeft een heel moeilijke tijd om een persoon ertoe te krijgen om zich aan hem over te geven. Zoals Simpson. Simpson was een soort vrouwengek. Hij wijdde zijn kracht aan God, maar wilde niet zijn hart aan God geven. Hij gaf dat aan Delilah. En alles wat God kon gebruiken was zijn kracht. En net zoveel als u aan God hem kunt geven, zult geven, is wat hij van u kan gebruiken. Oh, laten we gewoon alles aan hem geven en zeggen, hier ben ik, Heer, neem mij. En ik stond daar, keek daarnaar en ik zag die regenboog en ik zei, zie eens, God is precies bovenop deze berg. Daar is hij in de regenboog. U ziet hem in Openbaring 1, in aanzien weet u als een regenboog. Wandelend onder de 7 gouden kandelaren, in aanzien als Jasper en Sardonyx. Benjamin en Ruben, de eerste en de laatste. En ik keek daarnaar en ik dacht, is dat niet mooi? Omstreeks die tijd huilde bovenop de heuvel een oude grijze wolf. En zijn vrouwtje antwoordde aan de voet van de heuvel. Ik dacht, ja, daar is God in. De storm had de kudde elanden gescheiden. En er waren ongeveer, ik zag ongeveer 80 elanden in die kudde. En dan proberen die grootste stieren te krijgen, zoals iedereen begrijpt. Ik hou van hen, net zoals u van uw vee. Je wilt hen niet afslachten, gewoon om ze op ze te kunnen schieten. Maar je pakt alleen de oudjes eruit. Want als je dat niet doet, is het slecht voor de kudde. En ik hoorde een oude stier balken. Oh, daar balkend op de helling, omdat hij verdwaald was van de rest van de kudde. Oh, je spreekt over, zoals David zei, de diepte roept tot de diepte. Zo stond ik daarboven en hoorde die wolf ginds huilen, die wolf, en hoorde die eland hier balken. Diep binnenin mij begon iets op te borrelen en ik dacht, oh God, ik dacht, oh, het is goed om hier te zijn. Ik wenste dat ik 3 tenten zou kunnen bouwen. En ik werd zo blij, ik zette mijn geweer aan de kant tegen de boom en liep steeds weer om die boom heen, schreeuwend zo hard als ik kon, op en neer springend en mijn armen heen en weer bewegend. Ik zei, oh, halleluja, 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 rondom die... Wel, als er iemand in die bossen was geweest, zouden ze gedacht hebben dat daar een krankzinnige was. En ik liep maar rond het bosje zo hard als ik kon en ik riep, prijs God, halleluja. Rende zo hard als ik kon, omdat ik mij zo goed voelde. Het maakte mij niet uit of iemand anders mij zag. Ik blies gewoon stoom af. Als ik het niet deed, zou ik barsten. Dus ik liet die fluit gewoon afgaan. Er moest wat uit de stoomfluit. En ik liep dus zo rond zo hard als ik kon. En na een poosje stopte ik, wierp mijn handen omhoog en ik dacht, daar is hij, ginds in die regenboog. Hier beneden is hij, huilend in die wolf. Hier is hij, schreeuwend in die eland. Hier is hij, in mijn hart. Oh, ik ben gewoon overal. En weer liep ik rond die boom. Oh, ik dacht, oh, het is goed om hier te zijn. Ik zou hier wel een hut willen bouwen, om hier te blijven. En toen dacht ik, nee, zoals het was met Petrus, Jacobus en Johannes. Er is een ziek kind net onderaan de heuvel. Ik moet daarheen gaan. En terwijl ik daar stond, merkte ik op dat ik een kleine oude pijnboom eekhoorn moest hebben gewekt. Ik weet niet of u Texanen, oh zeker als het ergens anders hebt, u ze ook in Texas. Maar zo'n kleine pijnboom eekhoorn sprong op, een stomp van een oude omgewaaide boom. En het begon allerlei dingen tegen mij te zeggen. Ik neem aan dat ik die kleine makker half dood heb laten schrikken. En ik liep zomaar hard in het rond. En ik keek, en daar zat hij te zwaaien met zijn kleine staart en snaterde ervan. Tjetter, 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 tjetter. Ik dacht, wat is er met jou aan de hand, ventje? Ik aanbid dezelfde God die jou schiep. Wil je er nog iets meer van zien? Hier ga ik. En dan liep ik weer rond en ik dacht, Ik dacht, hoe vond je dat? Waarom loop jij niet een poosje hard in het rond? Maar het enige wat hij kon was zitten snateren van tjetter, 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 tjetter. Ik dacht, nu God, waarom trok u mijn aandacht naar die kleine makker? Als ik gewoon zo'n geweldige tijd hier heb, u en ik. Ik keek naar hem en hij heeft van die hele grote schitterende ogen, weet je. Hij lijkt alsof hij uitsteeks op zijn wangen heeft, speciaal als hij helemaal opgewonden wordt. En hij keek zo naar beneden. Ik dacht, hij kijkt niet naar mij. En ik kwam tot de ontdekking dat de wind in die storm een grote oude arend onder dit hout, onder deze omgewaaide boom had gedreven. Deze geweldig grote oude bruine arend kwam daaruit in beweging. Daar was die kleine eekhoorn opgewonden over. Hij bekommerde zich helemaal niet om mij. Hij maakte zich over mij geen zorgen. Maar hij lette op die arend daginds, omdat die arend hem heel makkelijk zou kunnen oppikken. Weet u, dus die grote arend sprong eruit en ik dacht, wel, wat weet jij daar nou over? Ik zag die grote arend eruit springen en die machtige grote fluwelen ogen keken om zich heen. Weet u, ik dacht, is hij niet mooi? Hij stond ongeveer 3 meter bij me vandaan. En ik dacht, God, waarom trok u mijn aandacht nu naar die arend in plaats van mij rond deze boom te laten lopen? Ik weet niet waarom u mij naar een dergelijke knaap liet kijken. Ah, als ik een hert dood en ik dek hem niet goed af, dan zal hij het wegpakken. Dus waarom zou ik naar een dergelijke knaap moeten kijken? Ik kijk naar u daar in de regenboog. Zie u daar in, en ik hoor u in de wolf en al die dingen. Ik zei, waar zou u in die arend zijn? Toch zei de Bijbel dat u Jehovah-arend bent. En wij zijn arendjes. Dus nu vraag ik mij af hoe u ooit in die arend bent. Ik dacht, wat zou ik kunnen zien aan die knaap? Ik kan de eland zien. Hij is een geweldig grote vorst. Hij is de prins van de bossen. Ik kan de wolf zien met zijn eenzaam gehuil. En ik kan de regenboog zien. Maar deze knaap, wat is er voor goddelijks aan hem? En toevallig merkte ik op dat hij daar zat en ik zei, weet je wat? Ik zei, ouwe jongen, ik zou je kunnen schieten als ik zou willen. Ik zei, ik zou je kunnen schieten. Geloof je dat? Hij besteedde geen enkele aandacht aan mij. Zat er maar en keek met die geweldige rode kop omhoog, weet u. En die ogen staarden naar de lucht en keken dan weer terug naar mij. En ik bleef opmerken hoe hij naar die eekhoorn keek. Ik denk dat hij zijn ogen erop gericht had om die eekhoorn te pakken. Of die grondeekhoorn, of die pijnboomeekhoorn, denk ik. We noemen ze gestreepte eekhoorns in Indiana, maar het zijn eigenlijk pijnboomeekhoorns. Ik zag hem naar hem kijken. Ik dacht, wel, wat is er met hem? Ik zei, wel, één ding is zeker, hij is niet bang. En ik zei, ik zal eens kijken hoe bang die is. Ik zei, weet je dat ik je zou kunnen schieten? Hij keek me aan. Ik begon met mijn hand naar mijn geweer te grijpen. Ik zag hem zijn veren bewegen. Ik zei, ik zie het. Ik zie wat het is. Ik zie. Zie. Hij wist dat hij in die boom kon zijn voordat ik ooit met mijn hand bij dat geweer kon komen. Dat is juist. Waarom? Hij had 2 vleugels. God gaf hem 2 vleugels om aan het gevaar te ontsnappen. En ik lette op hem hoe hij deze veren voelde. Ik dacht, oh God, ik zie waar u nu bent. Iemand zei eens tegen mij, bent u niet bang dat u eens een fout zult maken erboven? Ik zei, oh nee. Zolang ik zijn tegenwoordigheid om me heen kan voelen, die door God is gegeven, laat ze me dan maar alles zeggen wat ze willen, maakt mij totaal niet uit. Bent u niet bevreesd dat er een scherpschutter op u zal schieten? Nee, ik ben niet bang zolang ik zijn tegenwoordigheid, die door God gegeven kracht kan voelen, dat is alles. Gewoon zijn tegenwoordigheid om mij heen kan voelen. Ben je niet bang dat u een heilige rollen zullen noemen? Dat deden ze al. Het hielp niet. Ga toch gewoon door. Het maakt niet uit, slechts zijn tegenwoordigheid om je heen voelen, weet u. Zien dat elke weer precies juist ligt. Oh, we behoren zo nu en dan inventaris op te maken om te zien hoe alles voelt. Denk u ook niet? Ik hou daarvan. Gewoon om dat echte behagelijke gevoel te voelen, wat ik nu voel. Zie, hij is nu om mij heen. En ik dacht, wel, ik zie waar het is. En nog iets, hij is niet bang omdat hij weet waar hij staat. Hij weet precies wat hij kan en wat hij niet kan. En hij vertrouwt op zijn door God gegeven gift om hem weg te leiden uit gevaar. En als God aan een arend door instinct zoveel vertrouwen kon geven, hoeveel te meer vertrouwen moeten wij hebben? Amen. Met de kracht van de Heilige Geest op ons. Om ons weg te leiden van gevaar. Om weg te vliegen. Zeker, ga er regelrecht bij vandaan. Sta op en geloof het. We hoeven niet op die wijze te zijn. Ziek of verscheurd en verdeeld in 969 organisaties of zo. Laten we ervan wegvliegen. Amen. Kom eruit. We zijn niet door iets gebonden. Nee, maar vlieg regelrecht weg. De mensen zeggen, oh, de dagen van wonderen zijn voorbij. Geloof het niet, voel gewoon die door God gegeven kracht om u heen, die u redde en vervulde met de Heilige Geest. Wat is dat? Houd uw gevoelens van de Heilige Geest om u heen. Zie toe op alles, de versnellingen werken juist, goed geolied met ogenzalf weet u, en alles, zodat u werkelijk kunt wegtrekken als de tijd komt. Toen ik een tijdje naar hem gekeken had, ontdekte ik dat hij niet bang voor mij was. Maar hij kreeg genoeg van die kleine eekhoorn die daar zat, dat pijnboom eekhoorntje. Dat steeds maar zat te snateren van tjetter 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 tjetter. Hij kreeg er genoeg van en ik veronderstel dat hij misschien door zijn instinct wist dat ik toch in geen geval op hem zou hebben geschoten, omdat ik hem daar zat te bewonderen. Ik houd van alles wat dapper is. Ik haat een lafaard. Ik haat een man of een man te zien staan in de preekstoel die bang is om te prediken wat hij gelooft. Broeder, ik vertel je, ik zou het precies eender zeggen als hij op mijn schoot zit. En op een kantoor, als iemand is genezen door de kracht van God en hij is bang om er iets van te zeggen. Iemand zegt dat ze, ik geloof dat de Heer een genezer is. En dan bang is om ervan te getuigen. Oh broeder, beschaamd voor de Heilige Geest. God kan u niet gebruiken. God wil mensen die dapper zijn. Amen, we zijn familie van de leeuw. De leeuw van de stam van Juda. Zo is het. Onbuigzaam, vastberaden, dapper. Oh, wat zou ik op die leeuw kunnen ingaan en van mijn tekst hier afgaan. Maar wat deze adem betreft, ik sloeg hem enkele ogenblikken gade en na een poosje kreeg hij genoeg van het horen van dat chatter, chatter, chatter daar. En hij maakte gewoon één grote sprong en hij klapwiekte zo met zijn vleugels, ongeveer 3 keer, en hij was weg achter het kreupelhout. Toen dacht ik, oh, wat een machtige, die wind sloeg mij bijna neer toen hij erop steeg, die kracht van die vleugels die de boom omhoog kwam. Hij was regelrecht boven in dat kreupelhout. Ik dacht, oh, hij zou ver weg kunnen vliegen. Maar weet je wat? Hij klapwiekte niet meer met zijn vleugels. Nee, hij wist gewoon hoe hij ze moest plaatsen. Iedere keer dat de wind erin kwam, steeg hij een beetje hoger. Hij zette ze weer in de wind. En als de wind uit de canyon opsteeg, dan steeg hij een beetje hoger. Niet 1 keer meer klapwiekend, en zeilde hij gewoon weg. Ik stond daar en ik begon te huilen. Ik dacht, Heer, ik krijg nog zo'n aanval, zo zeker als wat. En ik keek en daar ging hij. En ik hield hem in het oog tot hij slechts een zwart stipje was. Ver weg in de lucht. Ik dacht, dat is het, Heer. Het is niet je aansluiten bij dit en je daarbij gaan voegen. En maar fladderen, fladderen hier en klapwieken daar van de ene plaats naar de andere. Het is weten hoe je je vleugels van geloof moet plaatsen in de kracht van geloof. En wegvliegen. Laat die aan de aarde gebonden eekhoorn daar maar zitten. Die zegt, tjetter, tjetter, de dagen van wonderen zijn voorbij. Tjetter, 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 er is niet zoiets als de Heilige Geest. Tjetter, 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 het is allemaal onzin. Dat is alleen maar opgewerkt, dat is enthousiasme. Er is niet zoiets. Oh my, plaats slechts uw vleugels. Halleluja. Als de Heilige Geest binnenkomt als een vloed, zweeft gewoon zo omhoog. Ga eruit de weg. Omhoog, omhoog, omhoog. Totdat u het zelfs niet meer kunt horen, dat is de weg. Kom zo hoog in de atmosfeer van Gods genade, dat u zelfs dat horen van tjetter, tjetter, tjetter hier dood voor u wordt. U bent boven in de hemelse gewesten. Nu, een arend werd gemaakt als een vogel voor de hemelen. Hij was dat beslist. En er is geen andere vogel die hem kan evenaren. Beslist niet. Hij is de koning van de vogelfamilie. Dat is waar. Als u zegt, een havik heeft een haviksoog. U hebt dat wel gehoord. Hij is maar een amateur. Hij weet niet waar hij over spreekt. Als die havik ooit zou proberen met die arend mee te vliegen, zou hij in de lucht uit elkaar spatten. De arend is een speciaal gebouwde vogel. Hij moet het wel zijn omdat hij hoger kan vliegen dan enige andere vogel. Wel nu, als hij geen speciaal gebouwd lichaam had, zou hij, als hij daarboven kwam, ook uit elkaar spatten. Zo proberen mensen na te bootsen om iets te zijn wat ze niet zijn. En dat veroorzaakt al die ongelukken onderweg. Ik bedoel, op de levensweg. Omdat zij proberen iemand anders na te bootsen, terwijl ze niet op die wijze waren gebouwd. Ze waren daar niet voor gemaakt. Ik weet niet of dat tot u doordrong of niet, maar ik hoop van wel. Maar in ieder geval, oh ja, amen. Wij ontdekken, weet u, dat toen die onbesneden Egyptenaar de besneden Israëlieten probeerde te volgen, zij ook uit elkaar viel op de bodem van de zee. Zij konden niet oversteken, hun wielen zakten weg in de modder. Nou, we merken op, zoals die arend, wat voor goed zou het doen? Nu, dat is de reden waarom God zijn profeten met arenden vergeleek. Omdat zij zo hoog konden gaan. Nou, hij is een speciaal gebouwde vogel. En zijn veren zitten zo stevig dat je ze er nauwelijks uit kunt trekken met een buigtang. Ze zitten zo stevig, want als ze dat niet waren, zouden ze uit hem vallen als ze daar hoog boven in die sferen is. En hij zou terugvallen naar de aarde en gewoon uit elkaar vallen. En als een havik zou proberen hem te volgen, of de kraaien proberen te volgen, zou hij hem gewoon in de stof achterlaten. En als hij hoger kwam, zou hij zo hoog gaan, dat is het hoogste wat hij kon gaan, omdat hij een kraai is of een havik. Maar een oude arend blijft gewoon klimmen. Nu, wat voor goed zou het hem doen om daarboven te komen als hij niet toegerust was met een paar ogen die ook in de verte konden zien? Dat is juist. Wat voor goed doet het om hoog te klimmen, tenzij u ook hoog leeft? Leef tot waar u klimt. Als u zo hoog springt, leef zo hoog. U weet wat ik bedoel. Dat is wat zoveel schande op de gemeente brengt. Dat zijn de mensen die erg hoog springen en werkelijk laag leven. Zie, dat is de zaak dat wij moeten doen, die wij moeten doen. Hè? Leef net zo hoog als u springt. Dat is juist. Nu, als die arend niet een reden had om daarboven te zijn, zou hij nooit op die wijze gemaakt zijn. Dus daarom maakte God hem zo en noemde hem zijn profeet, omdat die profeet hoger stijgt, zoals Jesaja en Jeremia en zo. Zij gingen er heel hoog op in. Nou, hoe verder u omhoog gaat, hoe verder weg u kunt zien. Nu, sommige mensen blijven gewoon steeds meer op de grond. Dus is hun visie slechts hier. Maar als u stijgt, hoe hoger u stijgt, hoe verder u weg u kunt zien. Oh, my. Geen wonder dat sommige mensen zo bijziend zijn. Ze hebben nog nooit hun voeten van de grond afgekregen. Oh, hoe hoger u kunt stijgen. En de arend komt het hoogste van allen. Hij kan hoger stijgen dan enige andere vogel. Niets kan hem volgen. Wel, ik betwijfel of een vliegtuig bij hem zou kunnen komen of niet. Ze maken het dan en brengen zijn eigen vlucht voort. Maar als u daar boven inkomt, deze vogel, die levende vogel daarboven, dan kijkt hij om zich heen. Hij kan zien, zijn ogen gaan zo ver boven die van de havik uit, dat hij daarboven kan komen en dingen zien. Zoals wanneer er een storm komt en je zou hoog genoeg in de lucht zijn, zou je het honderden en honderden kilometers ver kunnen zien. Als je hoog genoeg was, zou je het kunnen zien. Wel, God nam zijn profeten en deed hen zo hoog stijgen, zoals Jeremia en Jesaja, Johannes en anderen, dat ze regelrecht in het duizendjarig vrederijk konden zien. Amen. Ver vooruit. Ik kwam onlangs over om een broeder in Phoenix te bezoeken, broeder Outlaw. Hij zei, dat is een verschrikkelijke naam voor een christenbroeder, maar hij is een fijne man. En hij is een van mijn broeder Kitsen, toen u en ik daar waren wij in zijn gemeente. En hij had daar een koor. Het waren godvruchtig uitziende vrouwen, zonder manicure op hun gezicht en met lang haar en een lange jurk. Wat is dat? Wat is dat? Hoe noem je dat ook? Ik haal het altijd mascara. Ah, dat klinkt niet juist. Hoe dan ook, het zit op de lippen en gewoon overal. Het is eigenlijk verf. Wel, ik veronderstel dat het ook is, waar het ook mag zijn. Wel, in ieder geval, zij waren niet zo gekleed. En in hun gezichtjes waren net zo glimmend als een geschilde ui. En daar stonden wij. En zijn zoontje stond daar te zingen van, wij gaan omhoog, omhoog, omhoog. En zij, de eerste ronde was rechtvaardiging. De tweede ronde, heiliging. En toen kwam de Heilige Geest neer. En zei, ik begon op te gaan, op. Tot ik bij die melk wegkwam. En ik dacht dat ik toen ik daar was, gewoon voelend, dat is die arend die opstijgt. Ver weg, daar, opgaande, totdat je de komst van de Heere kunt zien. Oh, geen wonder dat toen die kleine vrouw, Grant, ginds daar, Richmond zag komen en zei, mijn ogen hebben de glorie van de komst des Heere gezien, tredend in de wijnpersbak waar de druiven des toorns zijn opgeslagen. Zeker, het visioen opvangend van de Heer daar, opgaande. Nu, hij is een speciaal gebouwde vogel. Hij kan hoger vliegen en als hij daarboven komt, kan hij ver weg zien. En Jehovah, papa Arend, zit daar helemaal boven in de hemelen. Oh, toen hij hier op aarde was, werd hem de laagste naam gegeven die ooit gegeven zou kunnen worden. Beelzebub. Hij ging naar de laagste stad die er in de wereld is, Jericho. En werd zo laag dat hij omhoog moest kijken in een boom om de kleinste man in de stad te zien. Dat is juist, hij werd op aarde van alles genoemd, met scheldnamen en van alles. Maar toen hij verhoogd werd, werd hem een naam gegeven boven elke naam die in de hemel en op aarde genoemd wordt. Waarna de hele familie, zowel in de hemel als op de aarde, genoemd is. Hij is boven zo hoog verhoogd dat hij omlaag moet kijken om de hemel te zien. Nu, dat is hoe God hem deed toen hij daarboven kwam. Met hem deed, dat is het verschil. Nu, u moet beginnen. We zijn net zo laag als we maar kunnen zijn, als wij zondaars zijn. Laten we opreizen, de melkweg op en opgaan, door blijven gaan. Nu we zien, we gaan omhoog. Gaan omhoog, naar het koninkrijk van God. En nu deze profeten, als zij daarboven zo ver omhoog gingen, waar andere intelligente vogels niet konden kijken, dan wisten ze niet dat, ze konden er eigenlijk helemaal niet komen. Maar God zei dat zijn profeten zijn arenden waren. En nu, God zei eens, zei ons, weet u, in de Bijbel, dat hij Israël uit Egypte bracht op de vleugels van een arend. Dat waren zijn vleugels. Oh, die vuurkolom als leidsman droeg Israël op zijn vleugels. Oh, hier niet lang geleden, toen Palestina opnieuw in beweging werd gebracht. Toen Levi Petrus een 1 miljoen nieuwe testamenten naar de Joden zond, die uit Iran enzovoort kwamen. En zij lazen dat Nieuwe Testament. Ze hadden nog nooit gehoord van zoiets dat de Heer Jezus op aarde was. Ze waren daar sedert de Romeinen en hadden weggevoerd. En ze zeiden, wel, als dit de Messias is, laten we hem dan het teken van de profeet zien doen. Dan zullen wij het geloven. Oh, wat een opstap voor de bediening. Ik pakte het direct aan. En toen ik in Cairo, Egypte kwam, wel, ik zou binnen 30 minuten in Palestina zijn geweest. Maar iets trof mij en ik ging naar buiten achter een hangar. Hij zei, het is nog niet... En ik zou daar, het is nog niet het uur. En ik keerde terug en ging naar Griekenland en toen verder naar India. Het was nog niet het uur om die Joden eruit te roepen. Zij geloven het, broeders, zeker. En ik dacht wel, wat een tijd om die broeders daar eruit te brengen en te zeggen, is het waar dat jullie zeiden dat als deze Messias de Zoon van God was, hij de Messias was waarvan gesproken werd, dat u hem het teken van de profeet wilt zien doen en hem dan zult geloven, is dat juist? En ik zou zeggen, nu zoek u enige mannen en kom hier. We zullen zien of hij nog steeds de profeet is of niet. Of hij het is. Wel, regelrecht op dezezelfde grond, waarop hij voorwaarden de doop van de Heilige Geest ontkende, ontvangen ze het nu. Oh, dan is het evangelie naar de Jood gegaan, dan is de dag der heidenen afgelopen. Nog een klein stukje is de deur open. Oh, u kleine arendjes, jullie kunnen maar beter klapwieken en gereed zijn om hier weg te gaan, omdat de deur der genade een deze dagen gesloten zal worden. Dat is waar. Oh, wat een geweldige zaak. Hoe God, toen zij die vliegtuigen daar brachten. Ik veronderstel dat u het las in Reader's Digest. Nee, ik vertel u dat het in het tijdschrift Look was. Ik heb er een film over. 3 minuten voor middernacht. 3 minuten voor middernacht. En het is in levensgroot beeld, alsof je in Palestina bent. Broeder Agenbright en vele van die vrienden daar. Ze droegen die oude kreupele Joden op hun rug en ze gingen heen om hen te interviewen. En ze zeiden, gaan jullie terug om in het thuisland te sterven? Ze zeiden, nee, wij komen om de Messias te zien. Als de vijgenboom zijn takken uitspreidt. Oh, broeder, Israël wordt daar weer een natie. Die oude zespuntige ster van David wappert. Die oudste vlag ter wereld. En de eerste keer dat hij waait, sedert 2500 jaar. Ze zijn nu in hun eigen land. Dat is Gods kalender. De Messias zal komen, net zo zeker als zij daar op hem staan te wachten. We zijn in de eindtijd. Oh, kleine arendjes. Dring u door de deur der genade. En gaat vliegen zo hard als u kunt. Toen ze hen daar ophaalden, kwamen deze vliegtuigen neer om die Joden op te halen, die nog ploegden met oude houten instrumenten zoals ze honderden en duizenden jaren geleden deden. Ze doen het nog steeds in Zuid-Afrika. En we zien dat ze bang waren voor dat vliegtuig. Ze waren bevreesd om erin te gaan. Dus één oude rabbi stapte daar naar voren en zei, wees niet bevreesd. Hij zei, onze profeet beloofde ons dat wij op zekere dag naar het thuisland zouden gaan op de vleugels van een arend. Dat grote TWA-vliegtuig steeg op met die Joden. Dat is wat de profeet zag. Hij wist niet waar het was. Hij had het een vliegtuig moeten noemen. Hij zei, het zijn arendsvleugels waar zij op zullen terugkomen. Hij zag dat oude vliegtuig daar 2500 jaar geleden opstijgen. En nu komt het te geschieden. Ze werden teruggebracht op de vleugels van de arend. Die arend is een vogel. Een echte vogel. In de diergaarde van Cincinnati. Ik neem de kinderen daar graag mee naartoe. Eigenlijk vind ik het erg om iets te zien wat is opgesloten in een kooi. Ik heb er zo mee te doen, want ik houd van wild leven. Maar ik heb geen enkel dier, zelfs geen hond thuis, omdat ik hem vast moet houden. Ik vind het erg om iets gevangen te zien. Alles, behalve een gevangenis. Maar zet die arme dieren daarin, zodat iedereen ze kan komen aanstaren om ernaar te kijken. Ik vind het gewoon zielig. En dan denk ik dat als ik het geld maar had, dan zou ik ze allemaal opkopen om ze terug te sturen naar hun thuisland om ze los te maken. En zeggen, ga weg, ren zo hard weg, had je kunt. Ga weg. Wel, en een stel van die opgeschilderde gevallen staan er omheen naar ze te kijken en ze blazen sigarettenrook in hun neus. Oh, ik zou het vreselijk vinden om daar zelf zo te staan. Ja, het moest juist andersom zijn. Die sigarettenroken moest daarin zijn. Hij zou beter opgesloten kunnen worden. Hij weet amper hoe hij voor zichzelf moet zorgen. Allereerst weten we dan, wel, ik ging daarheen met mijn dochtertje Sarah. En we liepen hand in hand. We gingen naar de vogels. En er was daar een hele grote kooi. En ze moesten die grote knaap net hebben gevangen. Een ontzaggelijk grote arend. Oh, ze hadden hem erin gezet. Een enorm grote knaap met hele grote poten. Ze zagen eruit alsof ze een kalf zouden kunnen oppakken en daarmee wegvliegen. Wel, ik hoorde daar een geklap, wie kende veren vlogen rond. Ik dacht, wat is er aan de hand? Dus Sarah en ik liepen erheen, ze was een kleine peuter. En ik heb gewoon zoveel plezier van mijn kinderen. Houdt u niet van kinderen? Die kleine Sarah. Een paar jaar geleden was ik in een samenkomst geweest en ik kwam s'nachts thuis. En ze hadden gewacht op papa tot hij zou komen. En ze waren allebei papa's meisje, weet je. Dus zij wachten, zij, maar ik kwam heel laat thuis, dus bracht mama hen naar bed. En ik kwam om ongeveer 2 of 3 uur thuis. En ik was zo moe van de samenkomsten, van die visioenen en dergelijke. Ze werkten zo op mij in dat ik niet kon slapen. Dus ik stond om ongeveer 6 uur op, ging de zitkamer in en ging in een stoel zitten. En ik zat daar gewoon terwijl ik dacht over de samenkomst. Plotseling hoorde ik in de meisjeskamer een hoop kabaal. Ik keek op en daar kwam Becky, mijn oudste. Zij heeft nogal lange benen, weet je. En Sarah, die is een kleintje. Dus daar kwam Becky aanlopen, zo hard als ze kon. En ze sprong zo wijdbeens op mijn schoot en wierp beide armen om me heen en begon mij te omarmen, schreeuwend. Oh, papa, papa, papa. En ik keek daarom, weet je, dat doet het hart van een man opzwellen. En ik keek en daar kwam haar kleine zus Sarah met haar tweedehands pyjama. Je weet hoe de tweede altijd een pyjama krijgt, ongeveer zo veel te lang, weet u. Ze deed me denken aan die kleine interdenominationale gemeente. En die andere met haar lange benen had er al lange tijd op gezeten, weet u. Dus ze was hier al lang geweest en wist heel wat dingen. Dus sloeg zij haar armen om me heen en had Sarah daarmee verslagen. En ze zei, Sarah, mijn zus. De kleine Sarah stopte. Ze zei, ik wil dat je begrijpt, mijn zuster. Ik was hier eerst en heb alles van papa. En er is van jou niets overgebleven. Arme, dat is ongeveer precies wat ze ons proberen te vertellen. Zo is het, die met die lange benen, die vroeger lange tijd geleden daar geweest zijn. Weet je, dus zij zei, ik kreeg alles van hem. Dus zei ze, ik heb alles van papa en er is niets van jou overgebleven. Je zou even goed je deuren kunnen sluiten. Die kleine Sarah stond daar. Haar lipje hing naar beneden. In haar kleine zwarte ogen kwamen traantjes. En ik keek naar haar en wenkte naar haar. En wees met mijn vinger en stak mijn andere been uit. Hier kwam zij, al klossend met haar voeten, weet je. Ze sprong op mijn been en ze was, lang genoeg voorbereid, weet je. Ze raakte wat uit evenwicht. Dus moest ik mijn hand uitstrekken en haar met beide armen aan beet pakken, anders was ze eraf gevallen. En ik trok haar dicht bij me in mijn armen en ze knuffelde me en hield me stevig vast. En toen keerde ze zich om met die grote ogen, weet je, en een glimlach op haar gezicht. En ze zei, mijn zuster Rebecca, ik wil jou ook wat vertellen. Ze zei, het mag dan wel zijn dat jij hier het eerst was en alles van papa had, maar ik wil dat je weet dat papa alles van mij heeft. Dus ik wil dat hij alles van mij heeft. Ik weet niet van alle theologieën, de deologieën en de filosofieën en de dokters en dokterandes en de dominezen. En het enige wat ik weet is dat hij alles van mij hierin heeft verpakt. En dat is alles waar ik mij bezorgd over maak, zolang als ik maar weet dat zijn geest mij ontwikkeld heeft in zijn barmhartigheid en goedheid. Niet wat ik probeer te verdienen, niets wat ik zou kunnen verdienen, niets wat ik kan doen. Niets breng ik in mijn armen mee, ik breng hem alleen maar eenvoudig aan uw kruis. Heer, neem alles van mij. Dat is de weg. De kleine Sarah en ik liepen daar, een paar dagen later, terwijl ik haar bij de hand hield. En we gingen naar die arendskooi. En ik zag een van de zieligste schouwspelen die ik ooit heb gezien. Daar was een grote oude arend, pas gevangen. Hij zat in die kooi. Hij lag op zijn rug toen ik er kwam. Zijn enorm grote vleugels zo uitgespreid. En ik merkte dat hij bloedde over de hele voorkant van zijn vleugels. En zijn kop was helemaal bebloed. En de veren waren ervan afgeslagen. Van de rand van zijn vleugels. En ik dacht, wat is er aan de hand met die arme vogel? Ik tilde kleine Sarah op en legde haar benen over mijn nek. Zodat ze in de kooi kon kijken. En ze zei, papa, hij bloedt. Ik zei, ja. Misschien, er is daar niets voor hem om te vechten. Ik weet niet waar hij tegen vecht. Even later stond hij op, schudde zijn vermoeide kop. Draaide zijn kop om en keek zo. Weet u, hij is een vogel van de hemelen. Hij liep achteruit in de kooi. En daar kwam hij door de kooi, klapwinkend met die grote vleugels door die kooi. Zo hard als hij kon en sloeg opnieuw met zijn kop tegen de kooi. Zodat hij achterover op zijn vloer sloeg. En het bloed stroomde uit zijn vleugels. Maar hij probeerde ze tegen die kooi te slaan om eruit te komen. En het raakte hem zo hard die keer dat hij daar bleef liggen. En zijn vermoeide ogen keken op naar de hemel. Ik dacht, oh God, is dat niet jammerlijk? Toen trof iets in mijn hart. Ik dacht, nee, dat is niet het meest jammerlijke dat ik ooit heb gezien. Een dier in een kooi. Het meest jammerlijke wat ik ooit zag is een mens. Die geboren werd om een zoon van God te zijn. Halleluja. Gebonden aan een organisatie of een geloofsblijdenis. Die hun vertelt de dagen van wonderen zijn voorbij. En er is niet zoiets als het doop van de Heilige Geest. Als hij in die oude denominationele geloofsblijdenis er ligt. En op deze wijze om zich heen kijkt. Hij werd geboren om een zoon van God te zijn.
Geloofsbelijden, ze zetten hem in een kooi. God wil hem eruit hebben. Amen. Oh, hij werd geboren. Dat was het werk van een mens die die adelaar daarin zette. Het is het werk van een mens die u in die geloofsbelijdenis en denominaties plaatst. Ze zijn alle van de duivel. Beslist, ze brengen de belijdenis van een mens neer tot de dagen van wonderen zijn voorbij. Er is niet zoiets als vreugde van de Heilige Geest, niet zoiets als juichen, niet zoiets als spreken in tongen, geen goddelijke genezing. Oh, het is jammerlijk. Zonen van God, geboren om vrij te zijn en dan gekooid. Broeders, veracht die mensen niet. Die keten die hen daarin gebonden heeft, verbreekt die zaak voor hen. Veracht ze niet, dat is juist. Ze werden geboren om zonen van God te zijn. Ze werden geboren om vrij te zijn. Laat niemand u kooien in iets dergelijks. Daar gaat het om. Blijf uit die oude kooien. Dat is precies juist. Die oude arend is zo'n wonderlijke vogel. Ik houd ervan om naar zijn gewoonte en wat hij doet te kijken. Ik heb vele malen opgelet hoe zij hun nesten bouwen als we het vee bijeendrijven. En ik bekeek ze door mijn verrekijker en keek naar hen. Oh, als het nog vroeg in de morgen is, voordat we zelfs met het bijeendrijven van het vee begonnen, dan stond ik op en pakte mijn verrekijker om te zien wat die oude arend met dat nest deed. En hij gaat erop uit. Je zou hem moeten zien. Hij bouwt zijn nest nooit op de grond. En arend zal zijn nest niet op de grond bouwen. De arend bouwt zijn nest zo hoog als hij kan op de hoogste piek. Daarom vergelijkt God hem met zijn gemeente. U bent een kandelaar die op een heuvel is geplaatst. Dat is juist. Hoge ambities. Hoge verwachtingen. Wij verwachten grote dingen. U zegt, wel, ik ben van Pinksteren. Dat is genoeg. Dat is voor mij niet genoeg. Ik verwacht grotere dingen. Ik ben baptist, ik ben motorist, ik ben van de eenheids, twee eenheids, de drie eenheidsbroeders, of wat u ook bent. Dat bevredigt mij niet. Ik heb de ambitie om door te lopen totdat ik hem daarboven hoog ontmoet. Up, op, 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 op. Ik ontving de Heilige Geest, dat is genoeg. Niet voor mij, ik neem het gewoon nog steeds, maar ik ga verder, hoger en hoger. Dat is juist. Ga gewoon hoger. Hoge ambities, hoge verwachtingen. Ambities, niet, wel, we hebben een fijne kleine gemeente. We zullen daar gewoon in berusten. Ik en dit kringetje. We willen geen van de overigen in onze groep. Niet voor mij. Ik wil liever een hand uitsteken naar elke in een geloofsblijdenis gevallene. En hem binnenbrengen. Ambities, doe iets. Heb verwachting voor een man die ooit in de waarheid wandelde, dat hij de waarheid gaat zien. U zult hem daar nooit in krijgen door hem neer te halen. Je moet je arm om hem heen slaan en hem liefhebben en hem laten weten dat je een broeder bent. Dan zal er iets gebeuren. Als u verwant bent aan Jehovah, zult u dat doen. U hebt zijn geest. En hij kwam tot degene die hem haatte, hem verachtte en in zijn gezicht spuwde. En hij bad nog steeds dat ze gered zouden worden. Zeker, dat is de geest van God in de mens. Nu, wat verschilt die arend veel van een kip? Wel, een kip is even goed een vogel als een arend. Wist u dat? Wel, een kip is even goed een vogel als de arend. Maar een kip is zijn denominatie, broeder, weet u? Zij hebben gewoon genoeg aan een geloofsblijdenis. Bouwen hun nest ergens daar op het erf. Waar elke rat kan binnenlopen om het te verscheuren. Om zijn kleintjes te verstrooien met whisky, met sigaretten roken. Door shorts dragende vrouwen met afgeknipt haar. Oh, dat alles scheurt ze aan stukken. Maar een echte arend bouwt zijn nest hoog. Elk oud smerig ding van de wereld kan daarin kruipen. Echter een arend maakt zijn nest waar zijn kleinen in geboren worden zo hoog dat die stinkende adem zelfs niet over hem kan blazen. Oeh. Weet u, ik voel me nu werkelijk goed. Op een of andere manier voel ik me nu echt goed. Ja. Ja, hij brengt ze heel erg hoog. Ik kijk naar hem, hoe hij dat nest maakt. Eerst neemt hij wat grote dikke stokken en plaatst ze in de rotspleten. Bouwt het in de ronde, zodat de wind er geen vat op kan krijgen. Dan gaat hij erop uit en haalt doornige ranken en wikkelt ze er helemaal omhoog. En er is geen architect in het land die iets beter zou kunnen bouwen. Dat is juist, hij weet hoe hij het moet doen. Hoog boven op een piek. Geen dieren of ratten kunnen daar naar boven klimmen. Dus zijn ze jongen veilig. Enige tijd geleden zei een bekende evangelist, ik ga een stad in. Wel, het was onze broer Billy Graham. Ik geloof dat hij een machtige evangelist is. En hij zei tot Louisville daar, sprekend tot het ontbijt van predikers die morgen. Ik was daar met Mordecai Ham, een goede broeder van mij. Een die hem tot de Heere leidde, die Billy Graham tot de Heere leidde. Mordecai en ik zijn daar buren, dus zijn wij echte goede vrienden. En we zaten samen aan tafel en die beste Billy stond op en zei, deze Bijbel is een standaard.
Hij zei, als Paulus de stad inging, had hij 1 bekeerling. Hij ging het volgend jaar terug en die bekeerling had er 30 gemaakt. Hij zei, ik ga een stad in en ik heb 30.000 bekeerlingen. Als ik volgend jaar terugkom of 2 weken daarna, nauwelijks een maand, kan ik er geen 30 meer vinden. Hij zei, wat is er aan de hand? Nu, hier is wat hij zei. Het komt door jullie stelletje luie predikers. Jullie zitten achterover met jullie voeten op je bureau en sturen hun een kaartje in plaats van persoonlijk contact met ze te hebben. Ik bewonderde zijn, maar dat was het niet. Ik dacht, ik wil u iets vragen. Wie was dat persoonlijke contact voor die... Paulus ging niet terug. Hij liet die bekeerling gewoon achter, dat is alles. De kwestie is, Billy, dat je hen niet ver genoeg uit het gezicht van deze dingen brengt. Daarom komt het. Zorg dat die 30.000 worden gedoopt met de Heilige Geest. En kom dan terug in 30 dagen om die ene te vinden. Jazeker. Ze laten slechts een kleine geloofsbelijdenis over hen waaien. Ze nemen hen mee en zeggen, wel, laat hun uw naam zien. Hier, neem uw attestatiebrief uit het ene of ander en doe maar hierin. Dat is het niet. Neem de zonde uit uw leven. Laat uw naam geschreven worden in het levensboek van het Lam. In de heerlijkheid daarboven. En laat de doop van de Heilige Geest daar neerkomen. En u zult wegvliegen als een arend. Zo is het. U zult uitkomen boven al die oude stank van het gedoe dat we hier op aarde hebben. Dat is werkelijk de waarheid. Enige tijd geleden waren de oude boer en ik tezamen. We waren lange tijd partners geweest. En ik kon hem gewoon nooit tot Christus leiden. We waren heel hoog in de bergen. En hij had een soort kleine bult op zijn rug. En hij droeg een groot oud geweer op zijn rug terwijl hij rondliep. Het licht scheen door de bomen waar nauwelijks een mens ooit gelopen had. En hij stopte plotseling en hij keek om zich heen en zei, dit lijkt wel een kathedraal. Ik zei, Jeff, ik voelde hem hier binnen al sinds ik over de heuvel kwam. Hij sloeg zijn armen om me heen en zei, Billy, ik wil hem hier vinden. In zijn kathedraal, dat is het. Hij rookte nooit of wat dan ook en hij haatte auto's omdat hij een boer was. Hij zei, je ruikt benzine nog sigaretten hierboven, is het niet, Billy? Ik zei, nee, hier woont hij, Jeff. Daarom kom ik hier. Kom omhoog. Dat is wat je moet doen in die geestelijke atmosfeer. Blijf niet hier beneden als een kip. Vlieg er vandaan. Ga weg. Kip. Elke oude rat die uit een schuur komt, zal die kip pakken. Zeker. Als je het niet verder brengt dan slechts wel, sluit je aan bij de kerk en kom elke zondag. En we zullen een bingo spelletje hebben en we zullen krokket spelen op het achtererf. Dat is het niet, broeder. We zullen een soepmaaltijd hebben om onze herden te betalen en allemaal van die dingen. En trek je badpakken aan, dan gaan we zwemmen. Neem een zonnebad. U hebt een bad van de zoon nodig. Ik heb 2 dochters en ze mogen dan 1 deze dagen proberen. En ze zullen rood worden van een pak ransel van een zoon te krijgen in plaats van de Z-O-N. De Z-O-O-N van meneer Brennan met een lopende geweer op hun achterste zo hard als ik kan. Dat hebben ze nodig. Het is dat soort bijkleuren. Zeker. Oh, wat wij vandaag nodig hebben is een goede oude opwekking als van Paulus. En de Bijbelse Heilige Geest weer terug in de gemeente. Dat is juist zijn ambities zijn hoog. Een kip blijft op de grond en bouwt er zijn nest en elke ratslang en elke aaseter die er is, komt erin en eet de eieren op. Voordat ze zelfs geboren zijn, zelfs uitgebroed zijn, zo is het. Daarom verliest Billy al zijn bekeerlingen. Dat is precies juist. Elke rat in het land, elke oude sigarettenroker, danser, alle anderen komt binnen en neemt ze weg. Laat hen het nest ginds een beetje hoger bouwen, gewoon een klein beetje hoger aanbrengen, buiten hun bereik brengen. Jezus zei, als u de wereld lief hebt en dingen van de wereld, dan is de liefde van geld zelfs niet in u. Dat zei Johannes. Breng ze buiten het bereik van de dingen van de wereld. Breng ze buiten het bereik van en voor een mens die ooit Jezus Christus smaakte, is de wereld dood. Ik heb thuis een kleine Bijbel, een van mijn eerste, en ik pakte hem onlangs op en keek erin. Ik had achterin, mensen bleven mij vragen stellen en ik stond, is het verkeerd om te roken? Dat was toen ik in de Baptistenkerk was en er stond, is het verkeerd om te roken? Is het verkeerd om te drinken? En ik schreef er een klein gedicht in en ik zei, stel mij geen dwaze vragen. Kom slechts tot dit besluit, als u de Heere lief hebt met uw hele hart, dan rookt u niet, dan pruimt u niet of drinkt u geen sterke drank. Ik geloof dat dat nog steeds stand houdt. Dat is juist, hoe zou je ooit willen eten uit een vuilnisbak nadat je eenmaal van Gods tafel hebt gegeten? Beslist niet. Dat kun je niet doen, zeker. Nu, het volgende waarmee hij de arend vergeleek. Oh, ik heb zoveel dingen waar, maar we hebben geen tijd om het allemaal door te nemen. Maar het volgende is, de arend vernieuwt zijn jeugd. U weet dat de psalm dat zegt, spreuken zegt dat. Zoals een arend zijn jeugd herstelt, zijn jeugd vernieuwt. Zo nu en dan vallen bij een oude arend al die veren uit en hij vernieuwt weer zijn jeugd. Wel, dat is gelijk als een gemeente. Ik herinner mij de eerste keer dat ik ooit Pinkstermensen zag. Het was daar in een tabernakel, broer Ryle, hier in Indiana. Michigan, dat is waar. In Dowajak, ginds bij Dowajak.
Oh, ik ben de naam van de plaats vergeten. Oh, daarboven in Indiana, daar precies aan de grens van Michigan. Mishawaka, Indiana. Dat is juist, Mishawaka. En ik ging daar naar binnen en ze hadden er ongeveer 60 predikers op het podium die avond. En zei, laat alle predikers naar boven komen. Dus ik ging daarheen, ik was een baptist en ik ging zitten. En ze hadden die dag enige van de predikers gehoord, van de jonge knapen, die alle predikten hoe Jezus was en wat een wonderbare redder hij was en zo. En die avond brachten zij voor de belangrijkste boodschap een oude gekleurde man naar voren. En die oude man moest bijna begeleid worden. Hij had een heel grote oude, blauw uitziende jas aan. Zo'n Prins Albert jas, weet je, met een van die kragen erop. Zo'n oude predikersjas, weet je. Hij kwam naar voren. Hij had alleen maar een klein randje wit haar. En dan kwam hij zo naar voren, naar de preekstoel. En ik dacht, wel, waarom nemen ze niet enige van die jonge theologen daar om de boodschap te brengen? De oude man kwam eraan, weet je. Ik kwam zo in de preekstoel en zei... Ik wil vanavond mijn tekst nemen uit Job. Ik geloof dat het... Job, ik geloof dat het 7 is. 7 vers 37 of iets dergelijks. Daar staat, waar was u toen ik de fundamenten van de wereld legde? Waar waren ze aan vastgemaakt? Toen de morgenstorren ze samen zongen en de zonen van God juichten van vreugde. Ik dacht, waarom nemen ze die oude man daar om te prediken? En al die mannen hadden gepreekt over wat Jezus hier beneden deed. En hij begon daar ginds voor het de eeuwigheid begon. Bracht hem de hele weg door de hemelen. En liet hem neerkomen bij de horizontale regenboog in de tweede komst. Omstreeks die tijd raakte de Heilige Geest de man en zei, joepie! Hij sprong op en ging op de wijze in het ronddansen. En er was daar twee keer zoveel ruimte als hier. Liep het podium af en zei, er is hier boven niet genoeg ruimte voor mij om te prediken. En liep het podium af. Ik zei, jongen, zo wil ik het. Als het een oude man zo laat handelen, wat zou het dan doen aan een jonge man? Zo is het. Zoals een arend zijn jeugd vernieuwd. Zeker. Die opwekking neemt u en schudt alle vreemde gevoelens uit u weg. En u vliegt weg in gindse atmosfeer. Hij vergelijkt zijn uitverkoren erfdeel met een arend. Omdat de arend zijn jeugd vernieuwt. Nu. Het doet hem juichen. Let u op die gemeente. Hij zal daar zitten. Helemaal droog. Ten eerste weet u, als de Heilige Geest er aanraakt, hun jeugd wel, die oude mensen gaan op hun voeten staan en springen en juichen en prijzen God. Hij vernieuwt weer hun jeugd. Dat is juist, ik geloof erin, weet u, dat was daar een boer-indiaan, hè? En ik geloof erin. Maar er was daar een boer-indiaan, hè? En dat was een goede boer. Zijn schuren waren er niet erg goed aan toe. Er waren scheuren in zijn schuren en zo. En er was nog een andere boer die een heleboel geld had. Dus bouwde hij de mooiste schuur die je ooit zou zien. Wel, dit is goed voor de predikers. Dus ik zei dat hij de mooiste schuur bouwde die je ooit zag. En hij had tractoren en alles. Maar die knaap was te lui om een boer te zijn. Dus elk van hen en die andere boer, die boer die de slechte schuur had, die kleine missie ergens daar, hij was op een top een echte boer. Dus verbouwde hij dat jaar ruimschoots goed, eerste klas hooi en van alles en sloeg het op. En het volgende, dat jaar werd in de schuur, in beide schuren, een kalf geboren. En in de volgende lente begonnen de warme winden te waaien. En die rijke boer, die liet zijn klein kalf uit. Wel, die arme kleine makker was zo mager, dat het er wankelend uitkwam. De winden bliezen hem bijna om. Hij kon nauwelijks vooruitkomen. Hij had niets gehad om te eten. Hij had binnen wat oud onkruid gehad, weet je. Oud denominationeel onkruid. Wij zijn zus en zo, wij zijn de grote upper ten. Dat zal een ziel nooit vet maken, zie. Nee, nee. Maar het andere kalfje had niet zo'n beste schuur gehad om in te verblijven. Maar broeder, toen ze hem eruit lieten, was hij helemaal vol vitamine en vet. Oh, net zo rond en vet als je maar kon zijn. Man, hij sloeg zijn hielen tegen elkaar en begon die wind van zich af te slaan, weet je. En die wind sloeg tegen hem aan. En oh, toen die ruisende wind tegen hem aansloeg, had hij gewoon een geweldige tijd en rende in het rond en sloeg zijn hielen tegen elkaar. En weet je wat het magere kalfje deed? Stak zijn arme kopje door de spleet van de omheining en zei... wat een fanatisme. Wat was er aan de hand? Hij was uitgehongerd door het emotionele onkruid. Wat wij nodig hebben is wat heilige geestvitamine in de gemeente. Het zal de jeugd vernieuwen. Het zal de jeugd van de gemeente vernieuwen. En haar weer naar Pinksteren terugbrengen. U daar brengen met een ervaring. Amen. Die u vet zal maken. We leggen te veel nadruk, en dat is er aan de hand met ons Pinkse mensen. We leggen te veel nadruk op onze gebouwen. En we beweren dat Jezus komt. Zeker. Wat wij moeten doen is bezig zijn om iemand binnen te brengen en zielen te redden. En voeden met Gods vitamine door de kracht van God. Dat is precies juist. Nu, tenslotte neemt die oude arend de plaats in om... Ik heb verschillende dingen over hem, maar ik heb slechts de voornaamste punten genoemd. Mijn tijd raakt op. Dus laten we zien hoe hij zijn nest bouwt. We zullen een nest vol jongen hebben. Hij bouwt zijn gemeente, weet u, heel hoog boven op de heuvel en bidt het echt goed samen. Nou, dat nest is helemaal vol stekels. Nou, hij wil niet dat hij die zaak... U wilt niet dat u pas bekeren alle stekels over de zaak weten. Dus u weet hoe u moet strijden om daar te komen. Maar weet u wat die Arend dan doet? Hij gaat uit en vult dat nest op. Je moest hem eens zien. Die oude moeder Arend zal uitgaan en een konijnenvel nemen. Ze eet de konijn op en neemt dan het vel om dit in elk spleetje te stoppen om het tot een donzig plekje te maken. Oh, het mooiste knusse nestje voor haar jongen om in geboren te worden. Dat is de wijze waarop God het doet, vindt u? Oh my, als u pas gered bent, voelt u zich daar niet goed als u op dat kleine, fijne dons loopt en zo? Oh, weet je, met die tere pootjes, weet je, gewoon goed. Oh, werkelijk goed. Oh, hoe loopt papa het nest op en neer als die kleine geboren wordt, terwijl die naar ze kijkt. My, oh, als je hem ooit trots ziet rondstappen. Zijn schouders achteruit werpend en trots kijkend naar zijn kleine. Ze lijken allemaal op mij. Zo is het. Wie in mij gelooft. De werken die ik doe, zal hij ook doen. Kunt u de beker der vervolging drinken, als men gekheid over u maakt en u Beelzebub genoemd wordt, evenals ik? Ja. Kunt u gedoopt worden met de geest waarmee ik gedoopt ben? Ja. Net als ik. Kijk het naar zijn kleine, ziet u. Oh, wat is die trots. Nou, wat als plotseling een van die kleine toevallig een kraai zou zijn. Bovenop het nest zou vliegen en schreeuwen, kauw, kauw, kauw. Dat zou een bastaard zijn. Dat is er vandaag aan de hand. We hebben te veel bastaards, buizerds en kraaien in het nest. En niet echte arenden die geloven. Te veel bastardreligie. Die proberen olie en water te vermengen. Dat zal niet vermengen. Weet u wat er zou gebeuren als die kleine kraai erop zou springen en schreeuwen? Kaal, kaal, kaal. De dagen van wonderen zijn erbij. Er is iets vies als de doop van de Heilige Geest. Dat is allemaal fanatisme. Hij zou hem eruit gooien. Wat zou er dan met hem in het nest gebeuren? Hij zou uit elkaar spatten voordat hij daar beneden onder de kippen zou komen. Zeker, inderdaad, zeker. Beslist niet, papa Arend, zij lijken op hem. Zij geloven hetzelfde als hij, ze lijken op hem. Precies, ze zijn gemaakt als hij, ze zijn gebouwd als hij. En hij weet dat zij echte arenden zijn. Oh my, zo wil God het. Een echte messiette. Ja, hij is Messias. Messias is de gezalde. En wij zijn zijn kinderen die een mindere zalving hebben. Dus wij, zoals Jehovah Arend de grote Arend is, zijn wij Arendjes. En hij is de Messias en wij met dezelfde zalving zijn Messiettes. Amen. Gezalfd. Messias betekent de gezalde. Bent u gezalfd? Amen. Waarmee? Met dezelfde geest waarmee hij gezalfd werd. Wij hebben het met mate. Hij heeft het zonder mate. Hij was God gemanifesteerd in het vlees. En wij zijn zonen van God. Delen van hem. Beslist, ja zeker, de werken die ik doe, zult gij ook doen. Ik zou een lepel vol water hier uit deze oceaan kunnen nemen. En u zou het nooit kunnen missen in de oceaan. Dat is de wijze waarop wij gemist zouden worden als wij toevallig uitvielen. Maar bedenk diezelfde chemicaliën die in de hele oceaan zijn, zijn in die lepel. Hetzelfde water. Daarbuiten is alleen maar wat meer ervan. Zo is het. U zegt, wat is daar buiten? Oceaanwater. Wat is dit hier? Oceaanwater. Dat is precies. Dat is de wijze waarop papa Arend over zijn kleine denkt. Hoe hij trots rondstapt. Hij zal naar hen schreeuwen. Zij zullen terugschreeuwen. Hij zei, dat is het. Ik ben hij die was. Amen, papa. Ik ben hij die is. Amen, papa. Ik ben hij die zal komen. Amen, papa. Ik ben dezelfde gisteren, vandaag en van immer. Amen, papa. Ik ben nog steeds de genezer. Amen, papa. Ik geef nog steeds de Heilige Geest. Amen, papa. Ik ben dezelfde gisteren, vandaag en van immer. Amen, papa. Amen. En de kleine oude kraai zegt, kauw, kauw, kauw. Jij kleine buizerd, waar schreeuw je over? Ga het nest uit, kleine aaseter. Je zou toch geen aardig voedsel kunnen eten. Dat is juist. Oh my. Weldra ontdekt hij dat ze fijne, kleine arenden zijn. Hij loopt in het rond. En verder weet u... Het eerste weet u... Mama is vast besloten dat daar kleine arenden niet zullen zijn als een van die aan de aarde gebonden kippen. Ze zullen niet al die tijd op aarde lopen. Ze zullen hen een paar beproevingen geven om te zien hoe zij eruit komen. Iedere zoon die tot God komt moet gekastijd, beproefd worden. En als zij zich terugtrekken en zeggen, nee, ik behoorde... Wel, dan was u van het begin af aan geen zoon. Als u geen kastijding kunt verdragen, dan zegt de Bijbel dat u een bastaardkind wordt en geen zoon van God. Dus zo gaat het als je hen eruit trekt. Zoals een man die vertrok, hij zei, het koninkrijk van God is als een net uitgeworpen in de zee. En toen hij het optrok, daar had hij moerasschildpadden, rivierkreeft, hagedissen en al het andere. En dat trok ze op de oever. Dat is de taak van de prediker. Hij weet niet wie wat is. Sommige van hen zijn vis, sommige hagedissen, sommige van hen zijn slangen. Sommige van hen rivierkreeft. Let op die oude rivierkreeft als hij er is. Iemand zegt, glorie, halleluja, prijs de Heer. Hij zegt, hum, 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 hum. Ik kan dat niet geloven. Hij gaat regelrecht terug het water in. Die oude slang trekt de kop op en zegt, ik dacht dat ik in de kerk was. Was het zijn heilige rollers? En daar gaat hij. Wat was hij? Een slang van het begin af. Een rivierkreeft van het begin af. Die oude damespin schiet ploffend weg. Regelrecht weer terug naar het moddergat. Terugkrappelend in de korte broekje met eraf geknipte haar. Nou maar. Zoals een zeug gaat naar haar modderpoel en een hond naar zijn uitbraaksel. Daar bent u er. Oh. Oh, word niet boos, blijf gewoon zitten. Toen ik een kleine jongen was, woonden wij in Kentucky en we konden moeilijk in ons levensonderhoud voorzien. En mama nam gewoon maïsbrood, ik weet niet of u weet wat het is, bruine bonen en een koolraap. En als ze dat oude maïsbrood nam, wel, waren helemaal geen varkensreuzel, ze moest vleesvellen smelten. En dan moesten zij dat vet gebruiken en vet voor, alles als vet voor het maïsbrood, al die vleesvellen. En weet u, het was nogal een hard leven en zaterdagavond namen we gewoon een flink bad. En we hadden een grote oude cederhouten tobben. En dan goot ze de water in en maakten het warm. En we waren ongeveer met z'n negenen en gingen allemaal in bad. En ze verwisselden nooit het water. Deden er alleen wat meer heet water bij. En ik was de laatste en moest mijzelf in bad doen. Tjonge, ik kreeg een goed bad. Maar, en dan was de zaak daarna om gereed te zijn voor de zondagschool. En nu, dit was op zaterdagavond. En op zondag moesten we allemaal een goede slok kerstolie nemen. Terwille van ons voedingspatroon. En ik werd er zo misselijk van, ik moest mijn neus dichtknappen en het kokhaal. Ik zei, mama, ik kan het spul zelfs niet verdragen. Ik kan het nog niet. En ze zei, lievertje, als het je niet misselijk maakt, dan doet het je geen enkel goed. Zo is het met het evangelie. Als het uw geestelijke eetlust niet helemaal in beweging brengt, je echt misselijk maakt, zul je niet gaan graven om erachter te komen of het juist is of niet. Zo is het. Ja, het is goed voor u. Het zal u helemaal in beweging zetten en u opknappen, u gereed maken voor de opname als hij komt. Dat is juist, ja. Dus deze moeder was vastbesloten dat haar arendjes geen denominatiekippen zouden worden. Mijn goedheid, nee. Zij was vastbesloten. Dus moesten ze uit het nest werken. Als alles voor juist werkt, moest zij ze een beproeving geven. Weet je wat ze dan doet? Ze gaat er recht in en neemt met de grote snavel, met de haren en die van papa, elk stukje van die vulling eruit. En dan wordt het ruig. Zoals het werd na Pinksteren. Vervolgingen kwamen op en al het andere, weet je. Telkens als die kleine arend wilde gaan zitten, dan sprong je op. Hij zat op een stekel. Heb je ooit die ervaring gehad? Overal waar u gaat, stekels. Ik wil niet bij de wereld passen. U wilt daar niet bij horen. Nee, nee. En zich bezighouden met onbenulligheden. Oh, laten we de weg nemen met die paar verachten van de Heer. Dat is juist. Die kleine arend heeft een soort... Ze deed dat met opzet, zodat hij zich niet op zijn gemak zou voelen in dat nest. Hij is een arend. Hij is geen kip. Ze wil hem eruit krijgen, zodat hij zelfvertrouwen krijgt. Dus na een poosje kan hij gewoon niet meer zitten. Hij heeft een verschrikkelijke tijd. En moeder besluit dan dat zij... ze weet dat hij een arend is. En ze bekijkt hem en zegt, ja, hij is een arend. Dus is hij gereed om het nu het nest te verlaten. Hij is ontevreden met deze oude dingen van de wereld. Dus weldra weet je, zegt ze, nu, als hij een arend is en hij blijft zo al de tijd, zal hij een kip worden. Dus moet ik hem eruit krijgen en hem wat ervaring geven. Dus strijkt zij neer over het nest. Ze spreidt haar ontzaggelijk grote vleugels uit. Oh, je zou het moeten zien. Sommige van die arenden hebben een vleugelwijdte van ruim 3 meter. Ze spreidt die grote vleugels op deze manier uit en schreeuwt. Met zo'n enorme schreeuw. En ze zwaait met die grote vleugels. Die kleine arenden liggen zo terwijl de wind zo naar binnen blaast. Maar als zij met die grote vleugels hen zo aanroert, nu moet ze al die losse veren uit ze krijgen. Want als je dat niet doet, zullen ze sterven als ze er boven aankomen. Die veren zullen er boven uitkomen en dan is het een slechte toestand. En dat is er vandaag met de kerk aan de hand. Ze heeft een goede nestopwekking nodig om enige van die losse veren uit de vleugels te krijgen. Dat licht geraakt zijn en een wrok tegen iemand hebben en dergelijke. U zult sterven op de vlucht. Hoe kan God ooit een gemeente hebben met teken en wonderen en mirakelen als u ruziet onder elkaar? Ik ben dit en ik ben dat. En als u afgunst van alles onder elkaar hebt, waai op. Tot de heilige geest neerkomt aan ruisende wind en alle verschillen en denominationalisme en al die oude losse veertjes wegblaast van ik ben dit en ik ben dat. U bent niets wat u behoorde te zijn, wat de schrift zegt. Blaas alle losse veren eruit. Oh, laat ze alle goed aaneengesloten zijn, opdat ze hen spoedig op een echte solovlucht zal meenemen. Oh, die eerste solovlucht, die eerste. Dan blaast zij al die veren eruit en het nest raakt opgeschud. Losse veren vliegen overal heen. Ze zorgt dat al die losse veren eruit vliegen, zodat de goede stevige erin blijven. En ze onderzoekt ze nog eens en ze kijkt of ze gereed zijn. Dat probeert God nu met zijn gemeente te doen. Hij kan een gewoonte niet klaar krijgen. Die veren blijven maar loszitten. Die heeft wat meer geestelijke vitamine nodig om ze vast te zetten. Wat ademt vitamine. En dat is het woord. Zet die veren stevig vast. Dan ten eerste, als ze alle eruit gekregen hebben, moeten ze hen naartoe krijgen om haar te geloven. Dus spreidt ze haar geweldig grote vleugels uit en schreeuwt met luide stem. Ze blazen op hen, die ruisende machtige wind, weet u, die neerkomt. Oh, en die kleine arenden vallen gewoon achterover. Ze kijken die uit en zeggen, oh, laten we zien wat Dr. Jones erover zei. Nee. Ze kijken omhoog. Oh, en ze zien die geweldig grote vleugels. Ziet u wat ze probeert te doen? Ze probeert die kleine arendjes tot het besef te brengen hoe groot zij is. Hoechtig. Zij moeten vertrouwen hebben in die grote vleugels. En dat is de wijze waarop God het doet. Hij blaast al die veren uit u. Dan heeft hij twee vleugels. God heeft ze, weet u, die Jehovah-arend. Dat is het Nieuwe en Oude Testament. Hij blaast hem voor u aan. Oh, ik ben de God van Mozes, de God van Abraham. Ik ben de God die Lazarus opwekte uit het graf. Ik ben hij die dood was en weer levend. Levend voor eeuwig. Het Nieuwe en het Oude Testament, heen en weer, koelte toewaaiend. Die kleine arenden liggen daarachterover en zeggen, wat bent u groot, wat bent u groot. Vertrouw mij. Wat voor goed doet het om een kanarievogel vitamine te geven voor zijn vleugels, om goede benen te maken en vleugels en hem vervolgens in een kooi te houden? Wat voor goed doet het om predikers in theologie en geschiedenis te onderwijzen en al het andere en hem vervolgens te vertellen dat de dagen van wonderen voorbij zijn en hun opsluit in een denominatie? Onzin! Laat ze los en laat hem vliegen! Hij is een arend! Amen. Hem vertellen dat de dagen van wonderen allemaal voorbij zijn, dat is geen arend, dat is een buizerd. Zeker, die dode dingen eet. Nu, let op wat er gebeurde. Dan als moeder die kleine arendjes daar buiten ziet liggen en ze zeggen, hoe groot zijt gij, hoe groot. Bent u ooit 's nachts naar buiten gegaan om te kijken? Ik was hier buiten op de berg Palomar, geloof ik dat het was. Wel, hij loopt helemaal rondom Beaumont. En toch wilde ik het niet afgebroken hebben in meer dan dat. En wat deed hij? Hij blies zijn gewoon van zijn hand af. Hoe groot zijt gij, hoe groot zijt gij. Kijk naar de God van Mozes die de Rode Zee opende. De Hebreeuwse jongelingen uit de vurige oven haalde. Daniel uit de leeuwenkuil. Lazarus uit het graf. Ik heb macht om mijn leven af te leggen. Ik heb macht om het weer op te nemen. Amen. Hoe groot zijt gij? Vertrouw mij, ik ben dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Die grote vleugels. Ontdek dat Jezus van het Nieuwe Testament Jehovah is van het Oude. Die grote vleugels die de ruisende machtige wind op en neer blazen. Daar invoeren. Oh, wat houd ik daarvan om in die koelten te liggen. Hoe groot zijt gij? Hoe groot zijt gij? Het broedsel opwekkend. Jazeker. Het gereedmakend. Dan besluit ze op zekere dag, een fijne blauwe dag, ze besluit die kleine aardetjes op hun eerste vlucht mee te nemen. Ze hadden hun Bijbel doorgelezen en ze zagen hoe groot zij is. Ze is precies dezelfde als ze altijd was, met haar grote vleugels, haar grote veren. Zij is uitgerust om voor haar jongen te verzorgen. Dus spreidt ze haar vleugels uit, legt zichzelf zo neer en zegt, spring erop kinderen. Oh, ik ben zo blij dat u niet behoeft te springen op een geloofsbelijdenis. U springt op het kruis. Amen. Toen ik hem zag uitspreiden, niets in mijn armen breng ik u. Ik vertrouw op u, Heer. Ik weet niet hoe ik het zal gaan doen. Toen ze me uit de baptistenkerk zetten, ik weet niet wat ik zal gaan doen. Ik weet het niet, Heer, maar ik zal me vasthouden aan Gods onveranderlijke hand. Ik weet niet hoe het zal gaan, God. U hebt mij geordineerd. U vertelde mij te gaan bidden voor de zieken. Zij vertellen mij dat ze me binnen een paar dagen in een krankzinnige gesticht zullen hebben. Maar hoe groot zijt gij? Hoe groot zijt gij? Waar ga je naartoe? Ik weet het niet. Waarheen hij mij leidt. Een broeder ordineerde mij in de gemeente. Hij zei, weet je hoe het met je zal aflopen? Ik zei, op zekere dag kom ik in heerlijkheid. Maar ik hou mij vast aan het kruis, hou mij vast aan God. Moeder Anne zegt, spring er nu op nu. En u moest eens zien hoe die kleine makkers zich vastpakken. Ze nemen hun kleine klauwen en ze vinden voor zich een goede handvol veren. En ze grijpen zich vast met een bekje, rekken zich uit en sprakken nog een veer. Goed mama, ik ben klaar. Ze verlaat dat nest. Ze hoort in ieder geval ergens daarboven in de lucht. Omdat ze nu helemaal geen buizen zijn, ze zijn arenden. Ze zijn erboven geboren. Kom niet beneden ter wereld. Kom boven ter wereld. Als u hier beneden geboren wordt, ben je een demonatie, broeder. Dat is juist. Je bent ook wel een vogel, maar als je hierboven geboren wordt, broeder, ben je geboren in de geest van God. Halleluja, niet geboren voor een geloofsbelijdenis. Je bent hier hoog boven in de lucht. Die oude moeder maakt zo'n sprongetje en ze zet haar grote vleugels. Als de wind juist komt, dan weegt zij zich omhoog naar boven. Verder omhoog. Ik kan het arendje zien kijken en zeggen, broeder Jones, wat denk je daarvan? Is dat niet wonderbaar? Dat past mij precies goed. U niet? Oh, jawel meneer, gewoon doorgaan, steeds maar door, door, door. Totdat ze van maakt uitzicht gaat met die kleine makkers. Wel, als het buizers waren, zouden ze er al lang afgevallen zijn. Als ze kraaien waren of haviken, ze moeten arenden zijn, anders kunnen ze het niet doorstaan. Ze worden getest voordat ze op een vlucht worden meegenomen. Dat is de reden waarom we niet zoveel vluchten hebben. Ik had dat misschien niet moeten zeggen, maar het is al gezegd, dus. In ieder geval, als ze naar boven komen, weet je wat ze doet als ze daar komt? Kijkt ze naar hen en zegt, jullie hebben het erg goed gedaan, kinderen. Ik zal jullie weer regelrecht terug naar het nest terugbrengen. Nee, beslist niet. Ze laat ze allemaal vallen. Ze zijn arenden. Ze kunnen vliegen als ze arenden zijn. Ze laat ze vallen en ze vliegt van haar weg. Laat ze gewoon alleen. Ze zei daar boven in de lucht broeden. Gewoon aan het fladderen en ze bewegen zich druk. Ze zegt vlieg hoge kinderen. Blijf gewoon klappieken met jullie vleugeltjes. Jullie zijn arenden. Ze hebben een pinksteropwekking. Fladderen steeds maar rond. Ze hebben een geweldige tijd daar boven in de blauwe lucht. Amen. Ver weg van die denominatiekippen. Heel hoog daar in de lucht. Halleluja. Heel hoog in de blauwe lucht. Gewoon klapwiekend in het rond hebben ze een geweldige tijd. Nu, weet u waarom ze zo'n geweldige tijd hebben? Ze kijken niet naar beneden, naar de aarde. Maar dit voelt goed. Jongen, ze zijn naar boven waar ze behoren. Elke wederom geboren christen houdt ervan om daar in die sferen te komen. Weet je waarom? Je moeder houdt zich terzijde. Ze houdt met die grote vleugels over hen de wacht. Ze hebben volmaakt vertrouwen in hun moeder. Ik ook. Degene die mij hierboven bracht zal voor mij zorg dragen. Degene die de belofte deed is machtig zijn belofte waar te maken. En de moeder is bekwaam om hen weer op te vangen. Als het eentje toevallig over de streep gaat, weet je, dan zegt men, dat is te veel wildvuur. Ik zou liever een beetje gewild vuur hebben dan helemaal geen vuur. Je hebt tenminste genoeg ruimte om met je vleugels te kalapwieken. Dus als eentje van hen over de kop gaat, dan maken ze zich er geen zorgen over. Maar let op ze. En als ze ziet dat hij er niet uit zal komen, schiet ze naar beneden, pakt hem op haar vleugels en draagt hem weer naar boven. Opnieuw naar de genade. Dat is een goede calvinistische leer, maar broeder, dat is goed. Dat is juist. Breng hem naar boven weer in de genade, draagt hem omhoog. Neemt hem op haar vleugels van het woord en zegt, hier lieveling, je bent nu van het woord af. Je bent bezig te dwalen. Kom terug naar boven en probeer het opnieuw. Ze neemt het woord van God en brengt hem terechtstreeks weer in de genade terug. Amen. Ze hebben goed vertrouwen, ze geloven. Broeder, ze hebben een goede tijd. Ze klapwieken, schreeuwen en juichen en gaan te keren. Ze hebben een behoorlijke pinksteropwekking. Nou, die kippen daar beneden weten er niks over. Ze kijken naar boven en zeggen, wat is daar allemaal aan de hand? Ik heb sowieso nooit gehoord. Gaan we door, blijven op de grond als je wil. Ja. Weet je, men zei dat een boer een kip ging laten broeden. Laten we eens kijken, wat is een broedsel? 15? Ik geloof dat 15 een kippenbroedsel is. Ik hoorde een goede oude moeder daar zeggen, ja. En ik herinner me dat mama potlood merkte op hun plaats, zodat ze kon zien of ze een vers ei lag of niet, weet u. Ze moesten daarop letten. En een vers ei betekende iets. Dus moesten de 15 onder in de hen leggen. Dus die boer die had maar 14 eieren. Dus klom die op een klif en pakte het ei van een arend. Bracht het naar beneden en legde het onder die hen. Toen het uitgebroed was, waren er 14 kuikens en een arend. Dat is ongeveer het gemiddelde, 1 uit een broedsel. Dat is juist. Zo komen zij ongeveer uit, ongeveer 1 in een broedsel. Dus, toen dit arendje werd geboren, kunt u zich wel indenken wat een vreemde eind hij in de denominatie bij daar was. Wel, hij begreep niet waarom voor die oude hen maar rondliep en zei, klok, 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 nu de dagen van onderen zijn voorbij, klok, 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 klok. Hij zei, wat is er aan de hand? Weet je, ze liep daar buiten en krabde op het erf. Wel, ik zou vanavond een soepmaaltijd hebben, jullie moeten allen aanwezig zijn, weet u, en al dergelijke dingen. Wel, hij wist het niet, hij hield niet van dat soort voedsel, het maakte hem misselijk. Ze maakten alle gekheid over hem. We hebben alle die ervaring gehad, nietwaar? Men maakte gekheid over ons. Ik stel me voor dat hij met die kleine vrouwtjesarende het een of ander aan de hand was. Ze hadden ook geen kort afgeknipte vleugels. Ze hadden lange vleugels, omdat... Ik wil u niet kwetsen, ik heb u te veel lief. Maar broeder, zo nu en dan het vel een klein beetje schrobben, helpt u. Dus hij liep rond, weet hij, met zijn vleugeltjes. Hij zei, wel, waarom zie ik er niet uit als die anderen? Waarom kan ik mij niet overgeven aan zulke dingen? Wel, je bent gewoon een ander schepsel, dat is alles. Wij waren voor de grondlegging der wereld bestemd om arenden te zijn. Geen buizerds of een kip. Die daar rondloopt, weet u. En die oude hen vond daar. En daar buiten de mesthoop liep ze die oude dingen van de wereld eruit te krabben. En zei, nu zullen we een hoepelwedstrijd hebben daar op het strand waar ze allemaal gaan zwemmen. Mijn goedheid, hij kon dat niet verdragen. We zullen een bungo-spel hebben in het souterrain. Bingo, zo heet het. Nou, bingo. Wel, ik ken dat soort namen niet.
Goed. Wat is Bunko? Is dat? Misschien was ik abuis. Bingo. Of wat het ook is. In ieder geval, we zullen dat hebben. Die kleine arend kon dat niet begrijpen. Dat was niet wat hij gegeten had. Het paste niet goed bij hem. Voelde u zich op die wijze toen hij daar buiten was? Maar ik wel. Dat speelde stonk voor mij. U noemt zich christenen? De herder moet de gemeente 15 minuten naar buiten laten gaan om te roken voordat hij terugkomt in de preekstoel. Dat klonk niet juist voor mij. Alle diakenen lopen er rond. En ik wist dat ze met vrouwen in de gemeente omgingen en dergelijke. Dat klonk niet als christenen voor mij. Dat klopte helemaal niet. Dus liep hij in het rond. Hij moest steeds maar achterblijven. En ze zullen je nooit ergens inplaatsen. Maak je daar maar geen zorgen over. Dus zij moeten eruit komen waar ze eruit zien als kippen, weet je. Dus weldra, weet u, liep hij rond over dat stuk grond. Hij was werkelijk een buitenbeentje, zoals elke wederom geboren christen in een dergelijke werboel. Elke arend is in een dergelijke plaats een buitenbeentje. Dat is juist. Hij wist niet wat hij moest doen. Die kleine makker wist niet beter. Misschien wisten wij het ook niet. Hij wist niet iets beters. Maar op een dag, mama wist dat ze 2 eieren had gelegd. De vroege regen en de spadenregen. Wat was er van 1 van hen geworden? Ze begon naar hem te zoeken. Hier kwam ze aan. Klapwiekend met haar vleugels. Ze keek rond met die grote doordringende ogen. Ze kon overal heen kijken. Ze vloog over het erf. Eens terwijl ze deed, zei ze, mijn zoon! Dat klonk niet van klok, 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 klok. Nee. Hij draaide zijn kopje omhoog en zei, dat klonk echt. Waar kwam dat vandaan? Oh, herinnerde u zich de eerste keer dat God ooit tot u sprak? Oh, my. Glorie! Als u mij dan toch een heilige rol noemt, dan zou u het even goed nu al kunnen beginnen. Oh, my. Toen ik voor het eerst zijn stem hoorde. Oh, my. Bij de stromende beek met klaterende golfjes, zodat hij zich kan neerleggen en baden en omhoog zien. Maar hij keek omhoog en zei, wat was dat? Ze kwam weer overvliegen. Ze zei, liefste, je bent van mij. Je hoort helemaal niet in die plaats. Kom uit van onder hen. Scheid je af, zegt de Heer. Raak hun onreine dingen niet aan en ik zal God voor je zijn. En je zult een zoon en dochter voor mij zijn. Je behoort niet tot haar, tot die oude organisatie die zegt dat de dagen van wonderen voorbij zijn. Je bent van mij, je bent een arend. Zie, dat klinkt goed. Hij zei, ik begrijp dat soort taal beslist. Waarom, hij was een arend van het begin af aan. Hij was werkelijk een arend. Hij zat alleen in het verkeerde nest. Dat was alles. Ik hoop dat ik u niet kwets, broeders, maar ik vertel u slechts de waarheid. Dat juist velen van hen zitten vandaag in het verkeerde nest. Oh, zei hij, in het verkeerde nest. Hè? Mama, is dat wat er is gebeurd? Ja, ben je mijn mama? Ja, ik ben zowel je vader als je moeder, mijn zuster en je broeder. Ik ben allemaal voor jou. Dat klinkt goed, mama. Wat moet ik doen? Ze zei, ik vertel je liefste wat je moet doen. Je moet opspringen. Je moet opspringen en je voeten van de grond krijgen. En dan ga je gewoon klapwieken met je kleine vleugels. Laat die vleugels van je klapwieken zo hard als je kunt. Je kunt opstijgen, omdat je een arend bent. Zie, je hebt lange veren. Vlieg op. Spring gewoon op van de grond en begin heel hard met je vleugels te slaan. Ik zal je oppakken. En hij sprong op, deze kleine arend. Kwam uit die denominaties en klapwiekte 4 of 5 keer heel hard. En kwam precies op een paal van het boerenerf terecht. Precies in het midden van een Pinkster denominatie. U kunt Pinksteren niet organiseren. U kunt er geen denominatie van maken. Pinksteren is een ervaring, geen organisatie. Het is voor u, Methodisten, u, Baptisten, u, Presbyterianen. Ze proberen er omheiningen omheen te zetten, maar zo werkt het niet. Arenden zullen er recht overheen vliegen. Dat doen ze beslist. Ze besteden er geen aandacht aan. Moeder kwam hier bij hem en zei, mama, heb ik het niet goed gedaan? Kijk waar ik nu ben, mama. Ze zei, mijn zoon, je zult nog wat hoger moeten springen, anders kan ik je zelf niet pakken. Daar schoot ze weer naar beneden. Hij wierp zijn beide pootjes omhoog in de lucht en begon met zijn vleugels te klapwieken zo hard als hij kon. En weldra weet hij, voelde hij zichzelf opgeheven. Omhoog, omhoog, totdat hij de melkweg raakte. Amen, en toen kon hij zelf vliegen. Broeder, dat is er vandaag met de kerk aan de hand. Ze is nooit hoog genoeg opgestegen om uit een organisatie of iets anders te komen, om te ontdekken of ze kon vliegen of niet. Hoe weet u of u niet vliegen kunt? Hoe weet u dat? Gebruik je vleugels! Halleluja! Spring erin, ga met je vleugels klapwieken en ontdek het.
Jehovah zal je opvangen. Ik zal hem dragen op de vleugels van een arend. Amen. Oh, tjoe. Mai. Mai. Ik vind veel mensen die niet kunnen begrijpen waarom wij zo gelukkig en vrij zijn. Ik ben vervuld met de geest, daar is geen twijfel aan. En dat is er met mij aan de hand. Jazeker. Oh, ik ben de Jordaan overgestoken naar Kanaans schone land. Dit is als de hemel voor mij. Klopt dat, broeder en zuster? Bent u niet blij dat u vandaag een arend bent? Jehovah arend met ons. God, Jehovah arend. Hij is met ons. Ik heb hem lief, u niet. Laten we onze hoofden buigen. Hij zei zojuist iets tegen mij. Hoeveel hier binnen zouden graag wegvliegen van het verblijf van die oude buizerd? Om in Christus te komen en vrij te leven in de geest. Steek uw handen omhoog en zeg, bid voor mij, broeder Branham. Kijk eens naar de handen. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten. Dit mag misschien een verschrikkelijk harde boodschap zijn geweest, gemeente. Zij is hard omdat ik geen scholing heb. Ik ben geen theoloog. Ik heb alleen een wat ruwe manier van wat ik heb gezien in de natuur. En ik weet hoe God de natuur ooit verordineerde. Hij is God. Hij is God. Hij is nog steeds hier. Hij weet alle dingen. Wees even een ogenblik stil. Ik wil zien wat hij wil dat ik zal doen. Wees in gebed. Heer, wees mij genadig. Ik stak mijn hand op. Neem mijn hand en til mij nu op boven de schaduwen. Hoe groot zijt gij? Hoe groot zijt gij? Is hij niet wonderbaar? Laat u nu overstromen. De boodschap was snijdend en kwetsend. Laat u overstromen door zijn lieflijkheid. Bid nu zachtjes in uw hart. Laat de Heilige Geest rechtstreeks in uw ziel doordrenken. Zeg, Heer, neem mij zoals ik ben. Zie, er is niets wat ik nu kan doen. Hij moet de rest doen. Bid gewoon. Zeg, Vader, bid zachtjes in uw hart, zoals u wilt bidden. U die uw hand opstak, zeg, ontvang mij nu, Heer Jezus. Ik wil een arend zijn. Ik wil wegvliegen in de heerlijkheid van God, in zijn kracht zijn. Ja, er is een bron. Die stroomt uit Immanuels aderen. Waar zondaars ondergedompeld in die vloed al hun schuldige smetten verliezen. Bid nu. Wat heerlijk. Vindt u het niet heerlijk om die overstromende te voelen? Hier spreek ik over. Ik sta hier met mijn tenen opgetrokken en mijn handen strak gespannen, terwijl de geest van God door het gebouw beweegt. Laat het heel diep inzinken, zodat de mensen kunnen zien. Denk deze gedachte. Wie ben ik? Weet ik dat ik deze dag levend door zal komen? Waarheen zal ik gaan als God mijn leven neemt? Ik weet nu wat de waarheid is. Denk even, die liefste. Houd je ogen gesloten, ik let slechts op iets in het gebouw. Zie deze wijding, God die nu zijn nest maakt, rechtstreeks in uw hart. Het woord en u inbrengend die zegt, u bent Jezus Christus dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Die dat nestelt in uw hart, ik ben hij die was, die is en die zal komen en nestelt dat in uw hart. Hij, hoe lieflijk zijt gij. Hebt u hem lief? Dan een edeler, lieflijker lied. Zal ik uw kracht om te redden bezingen? Als deze arme, lispelende, stamelende tong stilzwijgend in het graf ligt. Nu u die hem voelt, en voelt dat hij is genesteld en enige woorden heeft geplaatst en iets in uw hart heeft geplaatst waarvan u weet dat u van hier kunt weengaan als een beter persoon. Voelt dat u nu arendvitamine in uw hart hebt, die u een arend zullen maken. Steek uw hand heel lichtjes tot hem omhoog. Dat is juist, ik geloof weer, u zult mij een arend maken door uw genade. Ik ben het niet waardig, maar ik ben uw arend van nu af aan. God zegen u, ik kan vliegen, het maakt me niet uit hoe. Zolang ik naar uw geweldig woord hier kijk en zie dat u dezelfde bent, geloof ik dat u dezelfde bent. Ik geloof met heel mijn hart dat u het bent, Heer. Dat lieflijke gevoel. Ik merkte zojuist op, het kwam regelrecht naar mij toe, dat daar die engel des Heren, dat licht komt. Ik wist dat het hier ergens was. Het is nu dicht bij het podium. Ik neem elke ziel hier binnen onder mijn bevel, in de naam van Jezus Christus, voor de heerlijkheid van God. Ik wil dat u nu geloof hebt om te geloven. Twijfel niet, heb geloof. Hef nu uw hoofd ontspannen op. Kijk nu deze kant op. Jehovah Arend. Zijn grote kracht. Een arendje is zijn jong. Klopt dat? En de dingen die een vader arend doet, die doet deze kleine arendzoon eveneens. Is dat juist? Als Jehovah arend, dan zijn zoon arend. Zie je wat ik bedoel? Zijn dochter arend. Ze zijn allen hetzelfde. Is dat niet juist? Ik veronderstel dat er straks op zijn minst 40, 50 handen of meer omhoog gingen voor verlossing. Voordat ik hun vraag om te gaan staan, komt de Geest des Heren nu in het gebouw. Ik merkte het op, juist hier achterin, ergens in dat gedeelte daar. Hij bewoog zich en bleef zich op die wijze bewegen. En toen ging hij naar het podium, ging naar beneden en ging die kant op. En toen zag ik hem hier achterin verdwijnen en vervolgens daar weer deze kant op komen. Ik ging regelrecht door, rond door het gebouw. Vertel me nu niet dat ik niet weet waar ik over spreek. Ik weet het wel. Ik weet waarvan ik spreek. Hij is hier. Ik geloof wat hij daarmee bedoelde, dat hij het gehele gehoor omcirkelde. Dat is juist. Hij heeft u lief. Hij wil u hebben. Hij wil dat u hem dient. Hij. U bent de zijne. Hij is de uwe. Hij is uw Heer. Uw redder. Nu, er is maar één ding wat u kunt doen. En dat is geloven. Dat is alles. Dat is het enige wat u kunt doen. U gelooft. En dan bevestigt God uw geloof door u de Heilige Geest te geven. Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Maar God gaf hem het zegel der besnijdenis om zijn geloof te bevestigen. Zolang u de Heilige Geest niet hebt ontvangen, mag u geloof hebben, dat is juist. Maar God heeft het nog niet bevestigd. En als u verzegeld bent, bent u verzegeld tot de dag van uw verlossing. Efeze 4, vers 30. Betroef niet de Heilige Geest van God, waardoor u verzegeld bent tot de dag van uw verlossing. Is dat niet wonderbaar? Ja, nu hij redt niet alleen. Hij geneest niet alleen, maar hij redt. Ik let op die geest terwijl hij rondgaat. Nu, u moet in een zekere toestand zijn, zeker. Wij werden niet allen op die wijze gemaakt, dat is precies juist. Het was in de Bijbel op die wijze, al beslist, altijd. Maar ik let op hem. Nu is hij weer terug. Ik kijk er nu rechtstreeks naar. Daar is hij weer. U zegt het juiste woord, zeg gewoon het juiste. Het gaat erom wat u zegt. Hoeveel lazen dat boek, ik veronderstel dat het op de band is, waar deze nieuwe bediening, waar die vrouw het juiste zei. Ik zei, vraag nu alles wat je wilt en zie of God het zal doen. Hij zal het je nu meteen geven, het maakt niet uit. Ze zei, wat moet ik vragen, broeder Brennan? Ik zei, alles wat je wilt. Ik zei, hier zit een keuperige zuster, je vader en moeder zijn arm, je hebt zelf geen geld, je bent een weduwe. Wat wil je? Ze zei, alles. Ik zei, ontdek of het juist is of niet. Dat is de nieuwe bediening die juist opkomt. Ik sta hier al 15, 20 minuten op te wachten. Zeg gewoon wat u wilt. Hij moet het mij eerst vertellen. Ik zei, zuster Hattie, zeg maar wat je ook wil. Ze zei, het grootste verlangen van mijn hart is dat mijn twee tienerzonen gered mogen worden. Ik zei, ik geef ze in de naam van Jezus Christus en ze vielen over haar schoot, precies daar. O, zulke dingen zijn gebeurd. Indien gij kunt geloven. Deze dame die hier zit, hier vlak voor, biddend, heeft een zenuwinstorting. Er is geen hoop voor haar, denkt men. Ze komt uit Mississippi. Juist. Totdat zij mogen weten. Uw vader is ook ziek, is het niet zo? Hij is een prediker, nietwaar? Als dat juist is, steek uw hand op. Ik bevrijd u in de naam van Jezus Christus van die instorting. Ga, u bent genezen, mevrouw Hansen. Ik heb haar nooit in mijn leven gezien. Vraag haar of die dingen niet waar zijn. Zijn ze waar, dame? Wijf met je hand als het juist is. Zijn wij vreemden? Wijf met uw hand. Wat raakte zij aan? Wat is het? Oh, dezelfde. Gisteren, vandaag en voor immer. De dingen die ik doe, zult gij ook doen. Bent u gelovige? U kunt niet slapen als u 's avonds uit de gemeente naar huis gaat, is het wel, dame? Ik zie u daar liggen, woelend, u omdraaiend. Gisteravond had u een verschrikkelijke nacht, nietwaar? Gelooft u dat ik Gods profeet ben? Of dienaar? Ja? Gelooft u met heel uw hart? Goed, als u zo gelooft. Wat kan ik dan doen om u te helpen? Als ik u vertel dat u bevrijd bent. Gelooft u het? Waar het donker boven u was, is het veranderd in licht. Uw naam is mevrouw Hozer. U kunt teruggaan naar huis en gezond zijn gemaakt. Jezus Christus. Dame, u die naast haar ligt. Zit, u was heel vriendelijk om haar aan te stoten, om te laten weten dat zij het was. Stoot u die dame niet aan om haar te vertellen? Nee, ik dacht dat u haar vertelde. Wel, u hebt iets in uw gedachten, dus dat is juist. Gelooft u dat God het wonder zal werken? Goed, die alcoholist zal genezen worden, als u zult geloven met uw hele hart. U hebt een lange tijd voor uw broer gebeden. Gelooft u met heel uw hart? Nee, mensen, dit is geen kerkje spelen. Dit is de kracht van de Heere God. Hier zit een oudere dame. Ze kijkt daarheen. Ze kan niet precies begrijpen wat het allemaal betekent. Deze dame die hier rechtachter zit. Daar hangt die. U kunt niet. Ik weet dat het niet nodig is om u dat te vragen. Ik kijk naar het licht dat er recht boven haar hangt. Ze wordt gekweld. Ze is ziek. Ze heeft een nierkwaal. Een hartkwaal. Ze mist er mevrouw Meer. Ik geloof met uw hele hart. God zegen u. Sta op uw voeten en wees genezen. Nu, als ik u niet ken en u kent mij niet, wijf uw hand heen en weer, zodat de mensen het zullen weten. Was alles wat hij u vertelde de waarheid? Als dat juist is, wijf zo, sta op je voeten, zodat de mensen zullen weten dat dit waar is. Als alles wat gezegd werd waar is, u en ik vreemden zijn. Halleluja!
Wandel de blauwe hemel in en klap ik met uw vleugels. Amen, halleluja. Wat is er aan de hand? Bent u een arend? Bent u gereed om uw vlucht te maken? Als u gereed bent om uw vlucht te maken, sta dan op uw voeten. En eis uw genezing op en uw verlossing en alles wat u nodig heeft. Het maakt niet uit wat er verkeerd is. Kom op, arenden, sta op en vliegt hier vandaan. In Gods tegenwoordigheid. Zend uw kracht. Amen.